You are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast.
Welkom lieve kijkers en luisteraars bij Nerd Culture, aflevering 119, de meest positieve ooit, want wij zijn naar Barbie en Oppenheimer geweest.
Dit is de Barbenheimer aflevering.
En dat wil ik toch wel even gezegd hebben. Ja. Jij gaat niet zeggen dat Marvel kut is vandaag.
Nee, omdat ik het er niet over ga hebben.
Ja.
Ik ben er klaar mee.
We zwijgen het dood.
Ja, het bestaat niet meer. Nee, geintje jongens. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de seizoensfinale van Secret Invasion die deze week was. Maar, belangrijke nieuws. Barbenheimer. Ja, we zouden natuurlijk afgelopen maandag zelf wel al reviews zouden gaan opnemen. Shelly was naar beide geweest. Helaas, doordat we een beetje in knoop kwamen met tijd op maandag, is die opname niet meer doorgegaan. Maar gelukkig
ben ik speciaal om die reden maar naar Barbie toe
gegaan. Dat is totaal niet de reden waarom jij naar Barbie bent gegaan. Nee. Je bent gewoon een Barbie boy.
In mijn roze pink top.
Identificeer jij je als een Ken?
Nee, ik is
niet.
Na deze film identificeer ik me meer met Barbie.
Ja?
Ja.
Oké, dan mag je straks gaan uitleggen. Je had wel hot pink iets aan?
Nee. Ik had dus oprecht een lila pak klaar liggen. Alleen ik ben letterlijk gisteren of eergisteravond geweest. Ja. Het was zo bedroevend weer dat ik dacht, ik ga niet in dit linnen ding naar buiten proberen.
Nee, zonde man.
Ja.
Nou, ik ben naar Oppenheimer geweest. En ik zal je gelijk zeggen wat ik echt heel vet vond aan Oppenheimer. Dat ik om 11:00 in de ochtend ging ik naar de Pathé.
Mm-hmm.
En ik denk, nou, ik kan gewoon zitten waar ik wil natuurlijk. Het is 11:00 in de ochtend.
Ja, niet.
Afgeladen! De zaal was afgeladen. En dat vond ik zo fucking vet.
Ja, nee, we gaan het vast straks nog hebben over de writer's strike. Want dat is volgens mij vaste kost, vaste prik deze tijden.
Ja.
Maar wat zowel Barbie als Oppenheimer of op een Barbie... Hoe heet Barbieheimer?
Barbenheimer.
Ja. Doen voor de bioscoop. Dat is fantastisch om te zien. Ik heb ook Barbie... Ik wilde afgelopen weekend al gaan. Het draaide echt in 8 zalen per Pathé. Alles uitverkocht. Hier en daar een rolstoelplekje over.
Ah, ik vond het heel vet. En weet je wat ik nog vet vond? Ik heb iets ontdekt aan IMAX. Ik heb nu mijn sweet spot gevonden.
Oh.
Omdat, hoe heet het? Normaliter.
Links voor.
Nou, normaliter ga ik echt midden van de zaal zitten. Mm-hmm. In Arnhem. En Arnhem heeft natuurlijk een IMAX zaal. Volgens Joris de enige IMAX zaal in Nederland die echt aan de eisen voldoet van IMAX. Ik zat altijd precies in midden. En nu, dat is Joris. Joris is echt de technische man van de bioscopen. En hij zegt, ja, Amsterdam heeft wel, maar dit doet niet aan de officiële specs.
En
Arnhem wel.
Laten we ook, ja, prima. Laat Arnhem dit hebben.
Jij gaat met Joris in discussie?
Nee, ik hang wel eens met IMAX-pappies.
Ja, dan ken ik hele neppe IMAX-pappies.
Nee, wist je dat IMAX dus letterlijk één guy heeft voor heel Europa? Die als er iets misgaat met zo'n...
Eén guy voor heel Europa.
Die zeg maar technisch weet hoe die projectoren werken.
Hmm.
En die vliegt letterlijk dus de hele tijd heel Europa door.
En hoeveel schermen hebben we in Nederland? 3?
Zoiets, denk ik, ja.
Want we hebben in Amsterdam eentje natuurlijk. Arnhem hebben we eentje. Ik dacht Den Haag.
Ik weet niet waar het precies is.
Maak ook
ik weet
niet
alleen
uit.
Dat het dus niet iemand in Nederland is om dat te fixen.
Maar omdat ik dus niet heel ruim van tevoren... we komen straks nog wel even op Oppenheim hoor. Dus schakel die bierrol maar later in. Hoe heet het? Omdat ik dus niet mijn plek kon kiezen waar ik normaal gesproken zou gaan zitten. Ik ging er een beetje blind vanuit dat gewoon mogelijk was. Mm-hmm. Zat ik op rij 7. Wat echt dichtbij is.
Ja.
Maar dat is de fucking perfecte plek, kan ik je vertellen.
Zat je wel in het midden?
Klein beetje naar rechts. Okay. Dus als ik helemaal in het midden had gezeten, was het perfect geweest. Maar midden rechts.
Ja, voor mij is de perfecte spot toch altijd wel gewoon zo ver mogelijk links of rechts. Ik wil niet die guy zijn die... Jij gaat 100 keer per
bioscoop. Ik heb echt geen enkel moeite mee.
Nee. Hoe vaak heb jij gepist tijdens Oppenheimer? Want die film duurt 3 uur.
Ik zou je zeggen 0 keer.
Echt?
Ja.
Heb je het opgehouden?
Nee. Ik hoefde ook niet te pissen. Maar omdat het 11:00 in de ochtend was, ik had ook geen biertje. Dus ik had gewoon een cherry coke. En dat heb ik. En ik had nachos. Dat was mijn ontbijt.
Nice.
Nachos met een cherry coke. Dat was mijn ontbijt. En, maar ik zat dus rij 7. En ik denk de sweet spot is rij 8. Ik denk eentje erachter nog, dat was beter geweest. Maar ik zat daar. En het was echt precies gewoon, als je recht vooruit kijkt. Daar scherm. Het vulde je hele peripheral.
Scope.
Ja, het was...
Ik ben weer blij dat jij dit onderzoeksjournalistiekje stukje hebt voor ons gedaan.
Je hebt toch altijd die promofilm voor IMAX op het moment. Ik overdrijf niet. Het voelde bijna alsof het virtual reality was. Alsof je in die wereld werd getrokken.
Het is goed dat jij voor ons gaat zitten, zodat wij het niet meer hoeven kozen.
Bij deze mensen, als je ooit naar de IMAX-zaal gaat in Arnhem, Weet je, maak je geen zorgen. Boek hem op rij 8. Niet precies in het midden, want daar zit ik. Maar net ernaast dat mag. En ga lekker daar zitten. En ik beloof je, dat is de beste ervaring.
Maar dan gaan ze tegen je praten. Gaan ze, pst, hey, Koos.
Nee, ik reageer nooit.
Nee?
Nee.
Vind je dit vetter dan The Dark Knight?
Of ik het vetter vond dan The Dark Knight? Ja, zeker. Ja,
tuurlijk.
Maar dude, dat soort dingen. Als je een bioscoop uitloopt en je voelt wat. Dat is precies wat er bij Oppenheimer is gebeurd.
Ja.
Maar dat hadden we dus gekeken.
Ja.
Secret Invasion, The Last Ronin, had ik nog een comicboek van gehad. En jij hebt Super Mario Bros. Movie gezien, wat ik krankzinnig vind dat je die nu pas hebt gezien. Maar laten we beginnen bij de review van Barbie, want ik ben echt ontzettend benieuwd. Want we moeten gewoon het lijstje afgaan naar films die het meeste hebben opgebracht.
Ja.
In een openingsweekend. En dat is op dit geval Barbie van heel 2023.
Is dat zo? Wat ik begreep namelijk...
Bij deze is dat zo.
Oké, nee, wat ik begreep is dat Barbie het meeste bezoekers heeft binnengehaald.
Ja.
Maar Oppenheimer het meeste geld, omdat dat meer kost. Omdat het een langere film is en een meer IMAX-scherm ook. Dus je kaartje voor Oppenheimer is duurder. Waardoor Oppenheimer uiteindelijk meer heeft verdiend dan Barbie. Maar Barbie heeft meer bezoekers aan.
Heb je ook cijfers? Want de cijfers die ik heb, die zeggen iets totaal anders.
Ik heb dit ergens gelezen. Dus ik heb niet nu die cijfers.
Barbie heeft 100, ik heb het nieuwtje erbij. Okay. Barbie 155 miljoen, Oppenheimer wereldwijd. 90. Nee.
Oké, okay, nou dan US. Whatever. In ieder geval hebben ze het allebei heel goed gedaan. Ja. Dus ik denk niet. En dat is natuurlijk ook wat er zo vet is aan Barbenheimer. Is dat het normaal zet, het idee van Barbie tegenover Oppenheimer zetten was omdat Nolan weg was gegaan bij Warner Bros. En ze dachten dan zetten wij Barbie er tegenover en dan wordt het een soort van titanenstrijd.
Echt waar?
Dat is waarom die Barbie daar überhaupt terecht is gekomen.
Weet je wie er nu in een hoekje loopt te huilen?
Tom Cruise. Maar het is fijn. Hij komt wel weer terug met een...
Maar oprecht. Ik heb het wel echt met hem te doen. Want deze twee films, inderdaad, ze doen het fantastisch. Het is een zomer blockbuster season. Eindelijk een season die bijna flopbuster begon te heten. Ja. Is nu weer blockbuster season. We hebben vette films. En heel eerlijk, hij is wel een beetje nu genaaid met die release dates.
Maar ik denk dat Mission Impossible in de long run...
Heeft de grootste drop-off in de tweede week van alle Mission Impossibles.
Iedereen is nu naar Oppenheimer en Barbie geweest wel. Dus dat gaat langzaam. En als mensen houden in de zomer er toch van om het aan het einde van de dag lekker naar een filmpje toe te gaan. En mensen gaan dan toch nog wel naar Mission Impossible. Daar maak ik me niet zo zorgen over.
En ik kan het iedereen over een hart aanraden. Dus,
ik heb de eerste 5 minuten gezien nog steeds.
Dus, was vet, hè?
Ja, maar 5 fucking vette minuten. Maar ik heb ook de eerste 5 minuten en de laatste 115 van Barbie. Wat wil je weten? Het verhaal?
Nee, gewoon je review, je mening, je gewoon...
Ja, het was niet kut. Nee, het was echt een...
Hey, we hebben hetzelfde shirt aan.
Ja.
Dat zie ik nu pas.
Ja, ik had de hele tijd een trui aan, maar het is je bloed.
Oh, jeetje.
Het is echt een hele leuke film. Het is een hele grappige film. Het is een film met hart. Het is woke, maar het is ook niet woke. Weet je wat het ding is met woke? Ja. Woke is kut geworden. Maar net zoals met Jezus. Zeg maar,
woke is kut geworden? Was dat ooit heel vet?
Nou, de gedachtegang van bijvoorbeeld Christianity is niet kut. Zeg maar. Don't be a dick, wat Jezus altijd predikte. Ja. Don't be a dick. Is niks mis mee. Wat mis is,
dat iedereen het controlesysteem
mee,
is
mee aan de haal ging. Ja. En dat je naar de hel gaat als je wel heel even een keer per ongeluk een dik bent. En dat is zo leuk in deze film.
Of als je van een andere man houdt.
Ja, exactly. Maar don't be a dick. In ieder geval, deze film...
Nee, don't suck a dick.
Don't suck a dick, ja. Dat zei Jezus altijd. Don't be a dick and don't suck a dick and you'll do fine. Ja. Dan mag je naar Barbieland als je doodgaat. Maar het is gewoon... Ten eerste is het heel duidelijk een film met een visie. Het is heel leuk hoe ze The Real World en Barbieland tegenover elkaar zetten. En vanaf dan is het gewoon... Het is bijna een beetje als de Simpsons of zo. Dat zeg maar, early What? Days Simpsons. Als in dat, zeg maar, ik denk dat je hier met je dochter
ook
naartoe...
Ik vind het er zo mooi uitzien.
Het is prachtig, maar je kan er met je dochter heen gaan.
Yeah.
Maar die snapt het eigenlijk voor geen meter. Maar die heeft op het einde mooie plaatjes gezien. Yeah. En als die over 10 jaar die film kijkt, dan denkt ze... Wow, what the fuck. Yeah? Dit is really smart.
Ik heb het natuurlijk ook maandag even met Shelley erover gehad. Shelley had best wel harde dingen te zeggen over deze film.
Oh.
En dat is ook een van de redenen waarom ik het nog niet ben gaan kijken. Ik ga het uiteindelijk denk ik wel kijken.
Ja.
Shelley zei, de film is mannenhaat. Oké, maar dit is het. Daar kan je wat voor bedenken, want het is Barbie in a man's world. Dus daar kan me wel wat voorstellen.
Ja.
Maar wat ze zei en wat mij het meeste pijn deed daarmee. Ze zei, die trailer is false advertising. Want dat is helemaal niet die film.
Daar ben ik het totaal niet met Shelley eens.
Nou,
het is jammer dat ze hier niet...
Ik vind namelijk
wat ik net ook probeerde uit te leggen, zeg maar, dat het is een film voor feminisme, go-feminisme, maar het is niet...
Wat niet raar is, bij een fucking Barbie film.
Dat is waar, als je de Toys Who Made Us van Barbie hebt gezien, dan is dat ook een beetje wat ze probeerden te pushen.
Ja.
En dat is juist een beetje de crisis in dit verhaal, en waarom ik ook niet vind dat het mannenhaat is, want het legt ook iedereen met een grap vaak ook de andere kant uit, van ja, tuurlijk, dit klinkt allemaal heel mooi, maar... Mm-hmm. Dan kom je wel met dit en dit uit. Is dat het idee van waarom Barbie eigenlijk een existentiële crisis krijgt. Want dat is waar die film over gaat. Het is heel mooi dat we in de jaren 60 hebben gezegd. Oké, dit is een pop. En die kan, ondanks dat de meeste vrouwen toen gewoon in de keuken stonden. Heel bot gezegd. Die kan arts zijn. En die kan astronaut worden. En die kan alles. En die is prachtig. Die is perfect. Zeg maar, dat hele verhaal van... dat je dat allemaal kan zijn, is heel mooi.
Ja.
De andere kant van de medaille is automatisch ook... dat er een soort van rolmodel ontstaat... waar iedereen naartoe probeert te leven... en eigenlijk voor de gros van de meerderheid...
Want het is niet echt.
Het is niet haalbaar. Ja. En het is een mooi streven. En daar legt het inderdaad... Ken komt in de echte... Eigenlijk wat het verhaal doet, is dat Ken... depressief is in Barbieland. Want Ken is daar maar een nobody. En dan komen ze in de echte wereld en het is een man world.
En dan wordt hij gerespecteerd. En dat eigenlijk voor het eerst.
En dat ligt er juist heel dik bovenop. Ja. Het ligt er met een grapje bovenop. Dus ik vind dat als je dat als mannenhaat ziet, dan heb je de grap niet goed begrepen, denk
dat
ik.
Dat zou kunnen.
En als ik
de Twitter, social media, wat niet een hele goede graadmeter erop legt. Zijn er veel mensen die in dat vakje zitten bijvoorbeeld?
Maar dan is die film ook niet voor jou. En dat is denk ik prima. Ja, maar ik vind achteraf gezien... Weet je, als ik hoorde hoe dat met Velma ging of zo... dan heb ik de eerste 2 seconden van gekeken. Dacht ik, ja, nee. Maar hoe deze film dat doet... alles is met een knip. Het is een beetje... Ja, waar kan je het mee vergelijken ook? Eigenlijk, ik kan het niet echt ergens mee vergelijken. Een beetje met Elf of zo, met andere Will Ferrell
maar
films.
Maar ik vind het dus vet dat je nergens mee kan vergelijken. En dat het zo'n fucking box office succes is... in een jaar waar ook Super Mario Brothers Movie is uitgekomen... dat het Super Mario Brothers Movie gewoon verslaat. En hard ook.
Ja, wat wel. We gaan nu natuurlijk overal stickers opkrijgen van speelgoed. Dat is waar Marvel nu aan het falen is.
Het stokje wordt overgenomen.
Ja, en ik weet niet zo goed hoe we dat in dit universum moeten gaan. Want ik zag al dat Mattel films van alles wil gaan maken. En Barbie is wel...
Ja, ik zag dat ze zelfs een Uno-film wilden maken.
Ja.
Omdat dat ook een property is van Mattel.
En deze film is gewoon...
Ik hoop dat die dark and greedy gaat zijn.
Ik hoop het ook. Maar dat is het. Ik bedoel, deze film is gewoon heel smart. En het legt inderdaad de vinger op gevoelige plekken. En dat is vaak vanuit het hoekje feminisme.
Ja.
Maar dat is niet per definitie een slecht ding voor een film. Als je daar gewoon voor gaat en je hebt een regisseur en een scriptschrijver die daar goed over nadenken. En daar met een goed en vooral heel grappig. Want ik heb me echt kapot gelachen.
En je mag jouw boodschap delen, toch?
Ja, precies. Het is niet alsof feminisme...
En anderen mogen daar een mening over hebben, natuurlijk.
Nee, maar dat is meer... Dat bedoelde ik dan... Feminisme is niet... Ik bedoel, het feit dat het kut is dat de wereld ongelijk is. Ja, dat is kut. Alleen, de oplossing is nooit zo makkelijk of zwart-wit als... Oké, dan gaan we nu gewoon alleen maar vrouwen aan de top. Dat is niet hoe de wereld werkt. En dat is juist wat deze film zegt. Zeg maar... Barbie woont in Barbieland en is ervan overtuigd dat doordat zij in de jaren 60, 70, wat zat zijn geweest, zo'n rolmodel is geweest, is de echte...
Maar zij is daar ook echt geboren dan in de jaren 60 of zo?
Ja, het wordt dus ook niet zo goed... Okay. Het wordt niet heel
De Barbie-lore wordt niet goed uitgelegd.
En dat maakt het juist heel leuk. Ze kunnen ook dus van Barbieland naar de echte wereld. Er is ook niet een soort van magic portaal of zo. Daar reizen ze gewoon naartoe door middel van een camper, een waterscooter en dan ben je er. En je kan ook vanuit de echte wereld... Dus het is...
Die rollerblade vind ik heel vet. Ja, ik wil
super,
het hebben.
Maar alles in die film is super cool. En eigenlijk is het gewoon, zijn het gewoon hele grote... Ze doen ook dingen als in Barbieland drinken ze niet. Als in ze drinken wel, maar er komt niks uit het kopje. Omdat je dat bij spelen
uiteraard,
ook doet.
Ja.
En als ze uit hun huis komen, dan vliegen ze daar gewoon uit. Omdat dat gewoon een kind zou zijn die dit doet. Maar al die dingen kloppen niet helemaal. Maar het zijn wel allemaal leuke nods. Zeg maar. Als je door zou gaan redeneren in de lore van de wereld, dan klopt het niet allemaal. Maar het is wel gewoon leuk hoe ze daarmee omgaan. Er is een weird Barbie. En dat is gewoon de Barbie die iemand verknipt heeft en geslagen. En met pot
ja, die hebben we gezien in de trailer. Ja, dat zagen we net. Er was de Ghostbuster. Ik weet even niet meer hoe ze heet. Ze zit ook vaak bij SNL. Maar...
En zo hebben ze superveel nods naar allemaal Barbies. Waarvan ik natuurlijk ook het bestaan niet ken. Maar dat als je dat wel kent, is het leuk. En als je het niet kent, dan is er altijd de voice-over. Heeft er altijd een leuk grapje bij. Of die vertelt er iets over. Ik vond het echt heel erg slim en ik vond het vooral heel erg grappig.
En een heel, heel dik succes voor Mattel. Want oprecht, hè, Barbie natuurlijk, het is een gigantisch merk. Maar ik had dit niet kunnen voorspellen. Toen wij onze eindejaars special deden, wisten we natuurlijk ook dat deze film eraan zat te komen. dit hadden we toch nooit gedacht. Nee, ik bedoel, maar... en tuurlijk, je had... Laat ik het zo zeggen. Super Mario Brothers movie, ja, 100% had ik dat verwacht. En misschien zit ik niet genoeg in de Barbie-wereld, dat kan. Maar dit had ik nooit kunnen voorspellen.
Vooral omdat deze film, en dat maakt het, dat is denk ik waarom iedereen, maar wij ook wel geprikkeld werden. Omdat toen die eerste trailer uitkwam, dacht, je hebt in het jaren 2000 dat je van die
slechte
3D Barbie films, zeg maar, die gewoon op 5-jarige meisjes gericht waren. En toen kwam er een trailer en dat was een soort van hele weirde... Barbie heeft een existentiële crisis. Dat is letterlijk wat die film is. En ja. Dat heeft bij iedereen een soort van... En toen kwam dat hele Oppenheimer.
Iedereen heeft inmiddels een existentiële crisis. Dus heel veel raakvlakken.
Maar daarom, ik vind het wel... Ik ga Shelley straks bellen. Want ik ben wel heel benieuwd wat zij dan... Kijk, ja. Ze hebben natuurlijk wel... Dat is, daarom is ook bijvoorbeeld de embargo op de review pas heel laat eraf gegaan. Letterlijk een dag na de première. Terwijl meestal is dat wel wat eerder.
Ja.
Ze hebben er wel een soort van mysterie omheen willen houden... wat dit nou precies is. Maar... In mijn idee, in all the good things. Dat je zeg maar door die trailer denk je... Ik ben een beetje klaar met trailers waarvan je denkt, aan het eind denkt... Oh, nu heb ik de hele film al gezien.
Helemaal mee. Maar je kan ook een verkeerde indruk geven. Dat is iets anders.
Dat vond ik zeker niet.
Laat mij wel heel even erbij zeggen. Ze zei niet dat het kut was. Hè? Ze zei het is niet kut. Nee. Ze vond het wel vet, maar dat waren de twee dingetjes die ze noemde. We hebben ook niet heel uitgebreid daarover gepraat hoor. Wil je er nog iets over kwijt? In je Barbie review?
Nee, ik vind het fantastisch.
Nou, dan gaan we gelijk door naar de Super Mario Brothers movie review.
Oh ja.
Want ik ga naar de box office.
Oh, ja,
want die zit eronder.
Ja, ik vond het
en dat tel ik gewoon het eerste weekend. Hè? Of de eerste week was het in ieder geval. Want Barbie had 155 miljoen. Super Mario Brothers 146 miljoen.
En die is uiteindelijk wel de hoogste nog steeds, toch, denk ik?
In totaal opbrengst. Ja, 1,3 miljard of zo, geloof ik. Ja.
Jeetje. Ja, ik vond het niet zo goed. Ik vond het best wel verschrikkelijk. Ik vond het heel erg kut, eigenlijk.
What?
Ja, nee, ik vond het niet...
Hoe dan?
Ja, omdat het precies is wat ik bij de trailers ook al zei. Ik hoef niet naar een Mario level te kijken. Dat is niet een film.
Oh,
het is niet
man. Het is sowieso geen film hoor.
Nee.
Dat kan ik ook wel vertellen.
Het stopt om letterlijk... Kijk, we doen nu een level... Nu speelt Mario een level uit Mario. En dan gaat het verhaal. In hoeverre we...
Er is geen verhaal.
Nee, dat gaat er weer verder.
Daar moeten we heel eerlijk over zijn. Er is niet een verhaal. Er is niet een vet plot.
Ik vond het ook vervelend dat ze incapabele loodgieters waren op het begin. Ik weet niet waarom, maar dat vond ik al vervelend.
Persoonlijk ding, denk ik.
Ja.
Maar hoe heet het? Het ding is meer van... De plot is flinterdun. Het is een kinderfilm. Daar hou ik absoluut rekening mee. Wat ik wel heel vet vond gedaan... Alle characters in de film vond ik heel sterk. Ik vond het heel leuk.
Donkey Kong vervelend. Maar ik moet zeggen... Ik heb
trouwens de Nederlandse versie gekeken, moet ik erbij zeggen. Want ja, ik ging met mijn neef in natuurlijk. En de Engelse versie ga ik uiteindelijk nog wel checken. Dat vond ik leuk gedaan. Het is een face der herkenning. Maar ik ga niet de plot ontleden van de Super Mario.
Nee, maar ik moet zeggen, ik heb hem ook niet. Normaal als wij naar een film gaan, kijk je wel enigszins als een soort van ik moet hier nog een review opnemen. Zo heb ik het ook niet gekeken. Ik heb het echt gekeken. Want ik lig op de bank vanavond. En het was niet voor mij.
Ja, voor mij, ik vond het heel tof. Maar omdat ik vooral keek vanuit de ogen van mijn neefje.
Ja.
En dan denk van ja, als die dit ziet. Kijk, een plot kan die toch niet volgen. En hij is helemaal gek van Mario. En weet je, hij van begin tot eind heeft hij springend op de fucking bank heeft hij deze shit zitten kijken. En ik vond het ook funny. Maar nee, het is geen hoogstaand iets. Het ziet er wel prachtig uit.
Visueel is het inderdaad... Nou ja, ik kreeg er... hoe noem je dat? Dat je... Ik werd er een beetje hoogsensitief van.
Ja.
Maar het ziet er wel prachtig uit. Dat wil ik wel geven. Maar ik ken dat je een film aan het kijken bent op de bank. Omdat je wilt chillen. En dat je dan toch ineens in de keuken iets even staat op te ruimen. Of dat je ineens bloed staat aan het strijken bent.
Nee. Dat zijn jelle kunstpartijen.
Dat had ik bij deze film. Dat ik ineens denk, ik heb niet eens een blouse. En waarom ben ik hem aan het strijken?
Nee, oké. Belangrijk om erbij te vermelden. Hij is sinds deze vorige week. Volgens mij kan je hem kopen en huren op digitaal. En hij zal binnenkort
koop weer
vast
films
ook...
en help the writers strike.
Ja man, ik heb het al, ik wil fysieke shit weer hebben. En ik zeg al mijn streamingdiensten zeg ik op.
Wat als dit een complot was van Disney om ons juist allemaal gewoon weer Blu-rays te laten kopen?
Ik ben er helemaal voor.
We gaan doen alsof jullie een writers strike hebben. Blijf schrijven.
Ik zit in het kamp Christopher Nolan. Fysieke films. Zijn 100 keer vetter dan digitale bibliotheek.
Absoluut niet in kamp Christopher Nolan, maar ik ben het hier wel met hem eens.
Ja, dus je zit in zijn kamp wat dit betreft.
Nou, ik denk dat hij meer in mijn kamp zit.
Nee. Nee. Maar dan gaan we het hebben over Oppenheimer, jongens. Want ik heb Oppenheimer gekeken. En god damn, man.
Wat ik heb gehoord, ja. Heel veel gepraat en heel harde muziek.
Ja, het geluid zat echt tyfus hard. Ja. Nee, maar echt op een manier dat je op begin...
Wat dat betreft ga je beter dan Rij 15.
Ja, nou, die speakers vooral, staan overal, IMAX, man. Ja. Dus daar ga je niet mee wegkomen. Nee, het is echt een hele indrukwekkende film. Ik had dit natuurlijk volgens mij... Nou, ben ik vrij zeker dat ik deze op nummer 1 had staan voor 2023. Van waar kijk je het meest naar uit? Dit heeft het 100% voor mij waargemaakt. Wat een film, zeg. En misschien wel Nolan's beste werk uiteindelijk ook.
Waarom?
Waarom? Hij heeft hele vette films. Maar dit is een film die... Ik werd er een beetje depressief van. Mm-hmm. Gewoon op het einde toen ik de bioscoop... Ik liep stil de bioscoop uit. Gewoon een beetje kop naar beneden... Alleen maar nadenken over wat er is gebeurd, de implicaties daarvan en de politieke spelletjes die er worden gespeeld. Natuurlijk ook de machten in de wereld die verschuiven. Mm. Want dat wordt wel goed ook weergegeven. En het is niet alleen dat, want de cast is krankzinnig. Ik bedoel, we hebben het afgelopen jaar bijna iedere week wel een nieuwe castmember kunnen aankondigen die bij dit project heeft geschaard. Ja. En dat waren allemaal topnamen natuurlijk. Matt Damon. Matt Damon die trouwens hier ook heel goed is, maar die is overal wel goed. Maar Cillian Murphy, man.
Ja?
What the fuck?
Ja?
Ja, ik heb een crush op Cillian Murphy nu. Dat is zeker wel een ding.
Hij is ook veel naakt, toch?
Nee, dat valt wel mee. Hij zit zeker een keertje naakt erin. Mm. Je zit niet zo slong. Dus niet. Voor de mensen die heel graag een Cillian Murphy slong hadden willen zien. Dit is niet de film voor jou. Nee. Misschien komt dat nog in de toekomst. Maar nee, deze man. Het gaat natuurlijk over Oppenheimer. Hij is de hele tijd, vrijwel elke scène is hij bij betrokken. Weet je, en deze man. De screen presence is zo insane hard. En hij speelt het zo insane goed. Je ziet, hij is een boel gewicht is die ook kwijtgeraakt om meer op Oppenheimer te lijken. De echte Oppenheimer natuurlijk te lijken. En hij speelt het voortreffelijk. Het is echt een genot om na te kijken hoe hij dit personage neerzet. En dat is een van de acteurs. Josh Hartnett, ja. Die ik 20 jaar niet heb gezien of zo, zit hier ook in. En het is ook een hele vette rol. Maar even los daarvan. De tering. Het is een lange zit.
Ja.
Het is 3 uur. Geen moment had ik zoiets van... Oké, nu even een beetje opschieten. Weet je wel? Van, dat had ik bij Mission Impossible wel. Vond ik een hele vette film. Duurde net iets te lang voor
terwijl
mij.
Terwijl die meer action-packed is, lijkt me.
Zeker weten. Ja. Absoluut, zeker weten. Maar deze film is... hij vertelt eigenlijk... 2 en misschien zelfs wel 3 verhalen tegelijkertijd. Het is heel Nolan-esque om out of sequence... verhaalvertelling te gaan doen natuurlijk.
Ik haat die shit. Ik haat die man.
Het is goed gedaan. Het is echt goed gedaan. Want er zijn dingen zoals Tenet... waarvan ik denk... weet je, als mensen het je moeten uitleggen...
Daar kwam ik ook depressief uit de bioscoop bij Tenet. Maar dat had hele andere redenen. Omdat een kutfilm is dat.
Oh nee, ja, ik vond het heel vet... als je hem hebt uitgelegd. Maar als je iets moet uitleggen naar de hand... dan heb je iets niet goed gedaan tijdens het filmmaken. Dat is hier niet het geval. Het is een complex verhaal. Want het wordt echt vanaf heel veel kanten wordt dit verteld. Mm-hmm. Je hebt wat over het persoonlijke leven van Oppenheimer. Je hebt wat over de politiek. En uiteraard de Manhattan Project. Dat is het grootste gedeelte van de film. De film begint bij een volgens mij een congresoverhoring... van Louis Strauss. Gespeeld door Robert Downey Jr., doet dat ook weer voortreffelijk natuurlijk. En dat is eigenlijk... Hij gaat een functie bekleden in de Amerikaanse overheid. En het lijkt alsof dit een soort van walk in the park is. Gewoon je gaat... Je wordt ondervraagd door verschillende senatoren geloof ik. En weet je, het is gewoon running through the mills, weet je wel. Gewoon even doen en daarna bij een... Ik weet niet meer welke functie het specifiek was. Maar dan komt in één keer zijn relatie met Oppenheimer aan het licht. En hoe die twee clashen en hoe intricate en eigenlijk hoe kut politiek is. En vooral, het is echt House of Fucking Cards shit, weet je wel. Ja. Daar gaat een gedeelte van de film over dus. Manhattan Project gaat een groot gedeelte over en zijn persoonlijke leven. Zijn persoonlijke leven en dan vooral de relaties die hij heeft gehad in zijn leven. Die zijn veel te kort, naar mijn mening eigenlijk nog, belicht. Mm-hmm. Maar ja, de film duurt al 3 uur. Ja. Dus je moet ergens moet je wel in gaan snijden.
Of je had een serie moeten maken.
Nee, dit moet je.
En dit moet je in IMAX zien.
Ja,
jij zit echt in Christopher Nolan's kamp, ik hoor het al.
Ik hou gewoon van grote, intricate, bombastische films die prachtig zijn geschoten. En dat is dit. Bam. En je moet dit echt in IMAX gaan kijken. Ja.
Als je oké, maar je zei net, het is door elkaar geknipt. Ja. Bedoel je dan tijdlijn-wise of door tussen die drie kampen? Oké, maar wat is dan...
Tijdlijn-wise en die drie verschillende.
Maar waarom?
Dingen. Waarom?
Om interessant te doen?
Nee, omdat het is een ontdekkingstocht hoe natuurlijk alles samen is gekomen. En je kan niet eerst dat ene hele verhaal vertellen, want dan weet je van het tweede verhaal ook al heel veel hoe dat gaat aflopen. En dat is minder spannend om naar te kijken. Dan voelt het meer als een herhaling van zetten. En dit is hoe al die puzzelstukjes in elkaar inspelen. En want er is bijvoorbeeld ook een... De derde gedeelte is misschien ook nog wel een overhoring... Na het feit dat hij de atoombom heeft gemaakt.
Nee, dat is het I am become that stukje. Dat?
Ja, en die quote wordt 3 keer in de film gebruikt. Vond ik een beetje too much. 1 keertje is genoeg. Het is een hele vette quote.
Nu heb ik het ook nog 1 keer gedaan.
Als je 3 keer doet, dan ja, verliest het een beetje van zijn kracht. Dat natuurlijk, wel weet je wel. Maar dat is ook een gedeelte. Wat was je vraag?
Waarom het door elkaar... Nou, jij ging naar nog een gedeelte volgens mij. Dus volgens mij zijn naast die 3 gedeeltes die je net zei... kwam er nog daarna, na de Manhattan Project, komt er nog iets.
Ja, omdat en dat heeft weer verbinding met eigenlijk die hele overhoring van Louis Strauss. En dit is wat hij
dus
heeft
opgezet.
Dat
komt dan weer terug ook.
Ja. Maar dan gebeurt er iets in de Manhattan Project... en dan zie je tegelijkertijd de bevragingen daarover, bijvoorbeeld. En daarom is het zo in out of sequence is dat door elkaar geknipt. Dat kan het voor mensen misschien wat lastiger maken om te volgen. Ik had daar niet zo'n probleem mee. Nee. Dit is, denk ik, van al zijn films... een van de makkelijkste die je kan volgen, misschien wel.
Anders knippen we hem straks als die uit is gewoon in 1 keer goed...
Dat zou ook kunnen natuurlijk. Nee, ik heb echt genoten. Het was indrukwekkend. En ik verliet met een depressief gevoel de bioscoop. En ik hou daarvan als een film je iets kan laten voelen. En dat heeft deze film echt gedaan. En vrijwel in alles was dit top.
Maar en geen minpunten?
Nee, niet voor mij. Maar dit is right up my alley.
Dus ook wel vet aan Barbenheimer dat ze dat allebei in hun eigen... Terwijl die films hebben niks met elkaar te maken eigenlijk. Mm-hmm. Maar allebei in hun eigen manier dat dus wel... Ik heb bijna een traantje gelaten bij Barbie. Moet ik zeggen, doe ik ook snel. Maar het zijn allebei wel films met hart. En gewoon gemaakt met passie. Ja. Vette projecten. Ik zag nu dat ze aan het pogen zijn om... Saw komt binnenkort uit. En op dezelfde dag komt Paw Patrol. En nu zijn ze aan het proberen Saw Patrol te pushen.
Hou op.
En dan hebben ze totaal niet begrepen wat dit vet maakte. Dit was 2 giants van een gigantisch project wat iedereen geïnteresseerd in was. Nolan daartegenover. Dat was vet. Dit gaan we nooit meer meemaken, denk ik. Maar zo dat echt dat
ik hoop
die
het
hype
wel.
Zo. Ik hoop het ook, maar het is wel. Je gaat nu gaan.
Maar dat zie je alweer gelijk, weet je wel? Dan heb je dit wat iets even unieks is in de filmwereld.
Ook
hoe dat samen. Ja, maar dat zijn de mooiste dingen. Weet je, als het een vooropgezet marketingplan was om dat op deze manier te doen. Dan verliest het al zijn charme. En dat is precies dus wat je nu met Saw Patrol gaat krijgen. We maken gewoon een leuk woordgrapje ervan. Hou op, marketers verneuken alles. Echt verneuken fucking alles. Dus, ik ben in ieder geval blij dat dit er was geweest. En Oppenheimer. Het was beter nog dan dat ik dacht. Omdat ik bang was voor de valkuilen waar Christopher Nolan over het algemeen ook nog wel in weet te trappen. Daar had ik hier geen enkel probleem mee.
Cool. Ik wil alleen nog wat ik toch vergeten. Ryan Reynolds is echt fantastisch. Dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Ryan Gosling.
Sorry. Oh, ik was zo, what the fuck heb Ryan Reynolds hier nou weer mee
gekeken. Ryan Gosling was echt super vet als Ken.
Ja, dat zag je ook al in de trailer. Dat doet hij fantastisch. Nee, Oppenheimer jongens, ga checken. Voor mij is het tot dusver in een goed filmjaar. Want Across the Spider-Verse vond ik ook bijvoorbeeld mega vet. Staat deze wel echt met kop en schouders erbovenop. Ja.
Maar dit zijn ook echt van die films, want ik heb in mijn lijstje dit jaar toch wel meer A24-achtige films al staan. Mm-hmm. Dit zijn films die, het zijn blockbusters, maar ze zijn meer dan dat, zeg maar. Barbie in stijl en uitvoering, Oppenheimer in het onderwerp. Het zijn bijna indie films geschoten door...
Maar van Barbie weet je ook van, dit was vet En dit gaat weer 20 spin-offs en sequels maar krijgen. En dan is het niet meer vet.
Nee. Nou ja, goed. Soms weet je te verrassen. Want ook dit verrast ons ook vriend en vijand, denk ik.
Zeker.
Maar inderdaad, dit Barbie 2 kan dit al niet meer tippen.
Nee, maar dat zei ik ook over Into the Spider-Verse. En ik vond Across the Spider-Verse, dat heeft me ook in. Maar dat moeten we ook zeggen, dat is meer een unicum dan dat het een gegeven feit is natuurlijk. Maar dat deden ze ook heel erg goed. Dan had ik deze week, ik was nog even langs Henk Comics geweest in Amsterdam natuurlijk. Ja, zeker, Henk Comics. En om even deze twee comics op te pikken. En je weet natuurlijk, de spin-off van The Last Ronin, Lost Years. Daar zijn we bijna op het einde aangekomen. Dat zijn, als het goed is, 5 issues. En hier is nummertje 4. Hele vette fucking artwork.
Een hele vette hardcover.
Ja, die moet je ook gewoon doen. Want die hardcover van The Last Ronin ziet er ook heel veel vetter uit. En dit was dus issue nummer 4. Van de Last Ronin Lost Years. Er zijn er in totaal 5, als ik me niet vergis. Dus we zijn al vrijwel richting het einde aan het gaan. Ik had weer hele grote twijfels over. Ach, ga je dit weer, deze shit ben je weer aan het uitmelken, weet je wel. The Last Ronin was super vet. En wat The Last Ronin extra bijzonder maakte, was het feit dat Kevin Eastman en Peter Laird weer samen waren. Mm-hmm. Want Kevin Eastman en Peter Laird, die hebben samen de Teenage Mutant Ninja Turtles bedacht, natuurlijk. Die hebben enorme successen beleefd. Maar weet je, ik denk dat succes steeg naar hun hoofd of iets dergelijks. Ze konden niet echt goed meer met elkaar door één deur.
Nou ja, ze hebben de Turtles natuurlijk als een soort van grap gemaakt ooit.
Ja.
Veel te gewelddadig en stupide, expres stupide. En
nee, de schetsen waren stupide. De comic niet.
Nee, maar het verhaal was wel, ik bedoel, de rat die leert. Weet je, dat was wel expres met een knipoog, zeg maar. Ja, allemaal. Ja.
Dat waren
belachelijk.
Allemaal referenties ook naar andere werken.
En het werd succesvol door een kindertelevisieprogramma. Dus ik snap wel dat daar sowieso natuurlijk al wel wat frictie kan ontstaan.
Ja, de comics deden het toch ook goed hoor. Want dat is hoe het is opgepikt als cartoon. Want de comics deden het zo goed dat uiteraard grote producenten zien daar hel in. Maar niet dit. We moeten iets hebben voor kids.
Ja.
En zo is de cartoon gekomen. En uiteraard ook de toys en al die dingen. Maar die twee, ja, hun relatie is altijd moeilijk geweest. Echt altijd moeilijk geweest. Maar samen maakt ze echt altijd de vetste shit. Die eerste comics waren voor die tijd heel hoog aangeschreven. Altijd moeilijke relaties. Ze hebben natuurlijk een comicboekbedrijf hebben ze opgestart. Ze hadden een studio. Maar en op een gegeven moment, ze praten niet eens meer met elkaar. Eentje deed gewoon het verhaal, de andere deden illustraties. En het werd gewoon door. Het werd letterlijk door een luikje bijna doorgeschoven naar elkaar. Mm. Zo moeilijk was het. En toen zijn ze jaren uit elkaar geweest.
Waarom dan? Weet je niet.
Ja, gewoon om
creative differences of gewoon
creative differences.
Een andere vrouw genaaid?
Nee, dat niet. Maar creative differences en geld en belangen en moeilijke persoonlijkheden natuurlijk ook. Vooral Kevin Eastman is dat volgens mij ook wel. En weet je, toen kwamen ze weer samen om The Last Ronin te maken. Want The Last Ronin is geschreven door de Peter Laird en Kevin Eastman. En het was gelijk weer de allervetste shit aller tijden. Deze Lost Years zit Peter. Ja, ik vind het van Turtles bedoel ik, hè?
Ja, oké. Okay. Ja, dat geloof
en
ik.
Hoe heet het? En deze Lost Years, die was niet meer met Peter Laird. Met Peter Laird. Dit was met Christoph Waltz. Is het Christoph Waltz? In ieder geval Waltz. Waltz en Eastman. Maar het kan ook niet tippen aan die magie, maar het is wel een goede verdieping van The Last Ronin. Het vertelt een tof verhaal over de periode waarbij Mikey natuurlijk vertrekt uit New York in The Last Ronin. Nu heb ik wel zijn naam genoemd, maar oké, dit is nu 2 jaar na dato. Nu weten we het allemaal wel. Ja, ja, ja. Maar het verklaart ook goed hoe zijn mutatie tot stand is gekomen. Wat er met zijn ogen aan de hand is. En uiteraard veel meer achtergrondinformatie.
Ja, zo goed kan ik het ook. Nu zijn ze die schildpadtepeltjes nog verder aan het uitknijpen. En dan is die nu de Lost Day uitgekomen.
Lost Day, dat was een one-off. Day. Ja, okay. Dit is een 5-delige serie, Lost Years. En de Lost Day, dat gaat onder andere met April O'Neil gaat het erover. En de nieuwe generatie Ninja Turtles. Dat is een one-off special. Heb ik nog niet gelezen. Okay. Dus daar kan ik nog niks over zeggen.
Ook een dunnetje.
Hij is wel dikker dan een normale issue, hoor. Ik denk, ja, de 2 keer dat.
Dat is Old April.
Ja.
Dat is wel, dat lijkt me wel een vette film. Dat je, maar dan moet die om, die film moet eigenlijk op om April draaien. Een beetje zoals als Terminator. Nee, niet Terminator. Nou,
welke film?
Als hier een film van komt.
Hier komt geen film van. Hoeveel? Heb ik straks een nieuwtje over.
Ach, nou wat ja. Leuk. Maar, leuk, hè? Koos, hoe lang zit je nou aan deze tafel? Hoe lang ga je nou al mee in dit leven? Er komt uiteindelijk, vroeg of laat, een film van.
We gaan het zo bespreken, als ik het nieuwtje erbij pak.
Gezellig.
Dan was er nog de Secret Invasion Season Finale. Die hebben we ook gezien.
Ja. En mijn Baywatch kanaal. Ik wil mensen toch even blijven updaten over dat je op Samsung dus een Baywatch kanaal hebt. Ik heb hem weer gevonden. Dankzij iemand in de comments. Dankjewel daarvoor. En nu is Baywatch Hawaii bezig op dit moment. En er komt dus ineens Jason Momoa zit daarin. Als een best wel skinny dude gewoon. Ja, dus het geeft ook hoop voor
maar
je lichaam.
Ik zou hem wel bij Baywatch zien, hoor.
Hij zit erbij, maar op Hawaii.
Ja, nice.
Vet.
Volgens mij hebben we dan alles behandeld wat we deze week gekeken, gelezen of geluisterd hebben. Dan hebben we 2 reviews ontvangen van jullie. Nou, super bedankt daarvoor, want je weet het, je kan een supporter door een duimpje achter te laten, door te subscriben, door een comment achter te laten of een review. En deze week hebben we er 2.
Of aan je vrienden te vertellen.
Doe dat vooral. En de eerste review is van Dabrapo. Hele vette naam. Dabrapo. En hij zegt, bazen. Geweldige content. Ondanks Jelle's een overduidelijke wansmaak. Elke zelfrespecterende nerd kijkt natuurlijk geen Grey's Anatomy. Keep up the good work. Een shout-out naar Peter-san als mede Hielke-san voor Vanaheim. Ik heb geen idee wat het laatste allemaal betekent.
Nee, je hebt nu waarschijnlijk iets super racistisch gezegd.
Nee, Hielke is oud-stagiair. Misschien refereert hij naar dat. Peter-san, ik heb geen idee. Maar Grey's Anatomy, weet je, het is Jelle's ding. En hij omarmt dat. Net zoals die hele generieke CSI crime scene investigation stuff. En als je daar een passie voor hebt, vind ik alleen maar mooi.
Ik gun Jelle een Grey's Anatomy kanaal. Net zoals dat ik mijn
iedereen heeft zijn guilty kanaal pleasure. Heb. Nee, maar iedereen heeft zijn guilty pleasures. Wie zijn wij om te oordelen?
En het is ook to ease the mind. Het is zijn meditatie, denk ik.
Ja. Ja, maar het grappige is vooral, het staat zo haaks op hem. Niet op zijn persoonlijkheid.
Nee, maar, jawel. Nee. Helemaal niet. Het is een beetje voor wat hij hier soms...
Kijk, zij kennen hem alleen voor de camera.
Ja.
Wij kennen hem ook achter de camera.
Ja, dat is een hele andere jongen.
Nee, maar dan is het niet verbazingwekkend dat hij Grey's Anatomy kent.
Nee, helemaal niet. Nee. Dat is sowieso het gekste aan Jelle. Het is eigenlijk de meest sweet guy ooit.
Ja. En, maar zijn image...
Ja.
I don't give a fuck, maar dat,
maar dat is hij ook. En dat vindt hij ook oprecht. Ja. Alleen hij leeft het niet. Hij is zo goed opgevoed...
Ja.
Dat ondanks dat hij eigenlijk het liefst de wereld ziet branden... die tegen iedereen heel erg...
Maar wel op een leuke manier.
Ja, nee, 100%. Ja.
Maar hij wil de hele wereld zien branden, maar wel op een leuke manier.
Having fun doing it.
Ja. Dan hebben we nog eentje van Toppie Top Top.
Toppie Top Top.
Ja, en was gewoon 5 sterren, zeg ik.
5 sterren?
Ja, 5 sterren. Dus, en
gaf hij toen ook 5 sterren?
Top.
Huh? Gaf hij toen ook 5 sterren?
Ja, hij gaf 5 sterren. Ja, zeker. Dus geef ons alleen maar 5 sterren. Dankjewel daarvoor, jongens. Echt super tof. Dankjewel. Deze week op streaming. Ik ga even snel door het lijstje, want we zitten alweer op 40 minuten.
Jeetje.
En we zijn nog niet eens aan nieuws begonnen.
Nee, dus we gaan die dingen.
Ja. Amazon. 31 juli, dat is maandag. Dances with Wolves. Dat is de oude Kevin Costner film, denk ik.
Hype.
Neem ik aan. Op 4 augustus, dat is een vrijdag, The Lost Flowers of Alice Hart. Dan gaan we door naar HBO, dat heet Max natuurlijk tegenwoordig. Op maandag,
nee,
Mother May I Murder, season 1. Wat?
Het heet toch nog gewoon HBO Max?
Ik heb geen idee.
Ja, dat is tegenwoordig HBO Max.
Oh, dat is pas als alles afgerond is.
Ja, volgens mij is het. Ik heb nog HBO Max, dus.
Ik heb geen idee.
Jawel.
Oké, nou, ik geloof je. Als jij dat zegt...
Nou wil ik toch... Sorry, dat wordt het weer langer. Maar HBO Max heeft wel echt een aantal hele vette documentaires over filmmakers, over Warner Bros. Zelf, over echt van alles. Het is echt heel vet om een keer naar te kijken.
Goed dat je het zegt. Dan, op maandag, 31 juli, Survive the Raft, season 1. En op 1 augustus, The Tourist. Dan gaan we door naar Netflix. Op vrijdag, dat is voor... Is dat van... Nee, morgen. Sorry, zaterdag. Bastard, Heavy Metal Dark Fantasy Season 2.
Dat is gisteren.
1 augustus, Insecure. Op 2 augustus, Untold, Jake Paul, The Problem Child. En ook op 2 augustus, Poisoned, The Danger in Our Food. Lijkt me echt een Boris documentaire. En op 3 augustus, Ras Brass.
Ras Brass.
Ras Brass.
Ras Brass. Ja,
geen idee wat dat is.
Ik vind het een leuk blokje. Ik heb geen idee wat je allemaal zegt.
Zo, een aantal keten. Jake Paul keten toch wel? Die moet je gaan kijken.
Ja.
Untold Jake Paul. Okay. Die gaan we kijken. Op Sky Showtime, ook op maandag, Bones en al. Op 1 augustus, Couples Retreat. En op 4 augustus Bubkiss. En dan Disney Plus op 2 augustus jouw film Guardians of the Galaxy Volume 3. Waarbij je hebt zitten janken. Ga je hem nog een keertje kijken?
Ja, dat denk ik wel. Maar niet, nog niet. Ik voel nu nog niet per se die drang. Maar ik ga natuurlijk ga ik hem ooit nog een keer kijken trouwens. Maar ja, ik heb niet zoiets van ik ga hem dit weekend al meteen kijken. Maar ik ga hem ik denk dat dat is zo'n film die ik ga kijken als dan straks Lowlands voorbij is. En dan lig ik de dag daarna soort van brak op de bank.
En dan hoef je niet helemaal goed op te letten. Nee, en dan kan je het wel herbeleven. Ja, 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 ik snap je. Op 3 augustus Only Murders in the Building. Only Murders in the Building Season 3. En op Apple TV Plus op 2 augustus Physical Season 3. Zijn we eindelijk bij het nieuws aangekomen, jongens. En dat trappen we af met de trailer van een serie waar ik al veel en veel en veel te lang op zit te wachten. Want Invincible Season 1 kwam volgens mij uit in 2020. Dat was een regelrecht succes voor Amazon Prime. Mm-hmm. Super brute superhero animatieserie. Bruut, misschien nog wel bruter dan The Boys.
Is het anime-achtig?
Nee, het is gewoon animatie. Ik zou niet zeggen anime. Het is niet per se Japanse stijl. Ik denk misschien nog wat bruter dan The Boys. En het was super vet. Met onder andere Omni-Man en uiteraard Invincible. En nu begint season 2 dan toch eindelijk echt aan te komen. En hier hebben we een eerste trailer. Ik heb hem nog niet gezien. For some of you, it probably seemed like this day would never come. Maybe you're even wondering if you're ready for this. For what comes next. You have no idea what I'm capable of. Steven Yeun, onder andere van The Walking Dead natuurlijk.
Ik begrijp nog niet helemaal de toon van deze serie.
Seth Rogen is volgens mij nieuw. Best wel een vette cast ook, Walton Goggins. I'm just happy helping people.
Ik vind het niet een mooie animatie.
Nee, daar ben ik met je eens. En dat is ook de reden waarom ik hem op het begin links had laten liggen. Mm-hmm. En op een gegeven moment had ik een avond echt niks te doen. En toen, laat maar even kijken. En toen weggeblazen door deze shit.
Okay, lijp.
Je moet het echt gaan kijken. Chloe Bennett.
Ja, het is dus heel gek dat ik cartoons niet meer echt trek.
Dude,
terwijl ik de laag daaronder tekenfilms voor 8-jarigen vind ik fantastisch.
Dude, ik begrijp het. Maar check de eerste aflevering van Invincible Season 1 en ik denk dat je hooked bent. Okay. En J.K. Simmons natuurlijk, als Omni-Man.
Altijd een goede deal.
Dude, Omni-Man is krankzinnig.
3 november. Maar waarom heeft het dan zo lang geduurd?
Ik denk dat ze ook verbaasd waren over hoe succesvol die shit was. En dat er nog geen season 2 in de planning stond. En het was gewoon, oh wow, dit is succes. We moeten zo snel mogelijk season 2 gaan maken.
Ja, en dat niet duurt zo snel eigenlijk.
Nee, maar dat duurt gewoon. Ja. En ik hoop dat het duurt, omdat het kwaliteit gaat brengen. Ja. Seizoen 1 was awesome. Seizoen 2.
Was het dan zo awesome omdat het heel bruut was? Of omdat het ergens ook...
Nee, een vet verhaal. Mm-hmm. Maar ook mind-blowing fucking brute gewelddadige fucking shit. En dus bij de character arc, want Invincible, Omni-Man is zijn vader. En die relatie tussen die twee, tussen die twee, zijn moeder uiteraard ook, het gezin in zijn geheel, de mensheid en aliens, andere superheroes. Het is echt
Het klinkt insane. Inderdaad leuk.
Ja, je moet het echt gaan kijken.
Ja.
Dan beginnen we.
Bovenaan mijn lijst.
Wat zeg je?
Bovenaan mijn lijstje.
Ja, doe het. Doe het, echt. Dan beginnen we het nieuws met...
Daar gaan we.
Secret Invasion. De seizoensfinale. Rated the worst Marvel title
wij zeggen ever niet, wij zeggen fans. Niet dat het kut is, even voor de duidelijkheid. Hè?
Meestal zeggen we dat iets niet kut is.
Nee, maar dit ook niet. We zeggen niet dat Marvel kut is. Dit is toevallig in het nieuws.
Ik lees gewoon het nieuws.
Dat het de slechtst gerated Marvel title ooit is.
Ja.
Slechter dan... Thor The Dark World bijvoorbeeld. Of Captain Marvel.
Ja,
gaat het over series?
Nee, want op een bepaald punt stond... En ik denk nu niet meer, daar ga ik er even uit. Want ik denk niet dat het nog lager kon dan dat. Stond hij op 11%.
Hmm.
11% Rotten Tomatoes score. En dat is het laagste.
Thor?
Hm?
The Dark World, dat bedoel je? Of,
nee.
Of Captain Marvel?
Secret Invasion.
Oh, oké.
Okay. En dat gaat dus over de losse episode.
Mm-hmm.
En die was... stond op 11% op Rotten Tomatoes, de audience review score. En Ik kan me voorstellen dat daar een heleboel haatreviews gewoon bij zitten.
Ja, dit is dit, weet je wat het is met dit? Althans, ik heb niet de serie gekeken, maar ik heb wel voor een deel de finale zitten kijken. Omdat mijn huisgenoot aan het kijken was. En het is een beetje... Het is hoe noem je dat? Het is teleurstelling dat het niet... Ik weet je, dat is ook... Het is weer zo'n titel wat een van de vetste comics aller tijden is.
En het grootste budget van alle Marvel tv-shows tot nu toe. Dit had gewoon een blockbuster budget. Ja. Van 200 plus miljoen.
Ja. Ja, en dan is het wel een teleurstelling. Maar het is natuurlijk niet... Het is inderdaad allemaal niet... super kut.
Het is niet... We komen maar terug op.
Maar je kan soms beter super kut. Bijvoorbeeld Batman en Robin is super kut. Maar daardoor vermakelijk om te kijken. Dit is gewoon...
Dit is mijn review. Het was echt niet slecht. Maar met alle ingrediënten die je voor handen had.
Ja.
Dit?
Ja.
Really?
Ja. Ja. Ja, het voelt niet meer echt als een passieproduct. Wat gek is, want Samuel Jackson lijkt er wel passie voor te hebben.
Dit was zijn passieproject.
Ja.
Want hij is ook executive producer hier. Hij heeft deze kar getrokken. Dit was zijn passieproject. Hij heeft kennelijk 200 plus miljoen los weten te peuteren bij Disney voor een tv-show. Ja. Streaming only. Wat insane is. En dit is het geworden. En
ja, goed gedaan.
En dat is het ding ook. En het wordt ook heel vaak gezegd in heel veel reviews. En dit was ook de outline hiervan. Dit was Marvel's antwoord op Star Wars noir Andor. Weet je wel? Ah, een manier om te laten zien voor Samuel Jackson dat de MCU ook volwassen verhaalvertelling kan doen. Ik heb daar niks van gezien. Sorry.
Hetzelfde als die.
Ja, gewoon hetzelfde. Niet meer volwassen, niet minder volwassen. Gewoon dezelfde
volwassener dan Miss Marvel, maar niet volwassener dan. Hoe heet het? Bucky en de Winter Soldier? Of hoe heet
ik zou niet eens weten of het meer volwassen is dan Miss Marvel.
Jawel. Hm. Jawel. Er zijn in ieder geval meer volwassen mensen.
Heb je de volledige laatste aflevering gezien? Nee, ja, er zijn meer volwassen mensen.
Nee, ik was weer een blouse aan het strijken.
Nee, het was letterlijk die meme van. Oh, I can't wait for the two CGI persons to have a CGI fight. Weet je, dat was het.
Ja.
Dus, en dit stond ook hier. As the MCU turns 15, it's time to start growing up. If not yet fully adult, Marvel's latest series at least feels a bit more mature in design and ambition. A teenage franchise stepping out into the real world for the first time.
Maar 200 miljoen?
Ja.
Barbie is 100 miljoen of zo, toch?
Dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel het heeft gekost.
Het is bizar dit. Nou ja, goed. Jammer.
Weten we dat ook weer, toch?
Ja.
Ja. Even kijken. Mission Impossible. We hadden het net al een beetje erover. Dus we gaan er hier niet al te lang over hebben. Maar Mission Impossible 7 suffers franchise worst slump at the box office. En dat heeft natuurlijk alles met Barbenheimer te maken. Want Mission Impossible die deed in eerste instantie heel erg goed. Maar heeft natuurlijk in de tweede week een drop gehad van 64%. De opening was voor hun 56 miljoen. Ja. Dat was wel aan de lagere kant volgens mij van de verwachtingen. Maar het was wel binnen de verwachtingen. En dat is de grootste drop in de hele Mission Impossible series.
Ja.
En pijnlijk, want dat verdient deze film niet.
Nee, maar ja, wat ik net al zei. Ik bedoel, dit weekend was gewoon even Barbenheimer. Dat kan niet anders. Ja. Ik heb niet het idee. En dit weekend gaan mensen weer naar Mission Impossible.
Ik hoop het echt. En ik hoop dat het de aandacht opnieuw weet te trekken. Ze moeten daarvoor wel iets uit een hoge hoed weten te toveren. Want Tom Cruise mag de fucking film niet promoten.
Nee, dat is wel een probleem.
Ja, dat is echt een probleem. Maar goed, hier staan ook trouwens die cijfers. Oppenheimer, Barbie, die haalde 155 miljoen op in een eerste weekend. En Oppenheimer 80 miljoen.
Oké. Okay. Dus ja. Wat? Barbie? Ah ja, zo. Ja. Nou ja, goed.
Dus ja.
Ja,
wij hebben er eigenlijk alles over.
We hebben er ook niks over. We kunnen er ook niks meer aan doen. Kunnen we er iets aan doen? Ga allemaal. Mocht je dit zitten te kijken.
Zeggen dat mensen moeten gaan.
En je bent nog niet in de Mission Impossible geweest. Of je bent wel geweest. Je vond het heel leuk. Ga er lekker naartoe dit weekend. Want deze film verdient inderdaad niet dat ik er dinsdag niet mee heen kan. Omdat hij al uit de bioscoop is gehaald, bijvoorbeeld.
Ja, dat zou echt doodzonde zijn. Maar dat gaat ook niet gebeuren.
En ik kan je beloven dat de eerste 5 minuten steengoed zijn.
Dan gaan we gelijk door naar het volgende nieuws. En hier ben ik toch best wel heel blij mee. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem.
Ja.
Wederom denk ik een passieproject. En ja. Gaan we nu gewoon misschien doorhebben dat passieprojecten beter werken dan een tiet uitknijpen voor de miljoenste keer. En ja, dit is Turtles, maar dit is een hele nieuwe en redelijk persoonlijke take op de Turtles van Seth Rogen. We hebben de trailers gezien. Die vond ik in ieder geval heel erg vet. En we hebben nu ook de eerste reviews, de critic reviews, want hij is nog niet in de bioscoop, maar de critics hebben hem al wel mogen zien. En hij heeft een Rotten Tomatoes score van 97% onder 39 reviews.
Ja.
Dat geeft een boel vertrouwen.
Ja, maar ik denk dat ook dit is gewoon een leuke kinderfilm. Dus ik denk dat al die reviews wel zijn van, oké, dit is een leuke kinderfilm.
Ja.
7.
Kijk, ik zal ze eentje oplezen. Kijk, ze hebben heel veel verschillende angles over wat deze film doet. Dus mocht je dit willen weten, er is een editorial op Rotten Tomatoes. Daar zie je verschillende invalshoeken. Kijk, how does it compare? How does it change? Will longtime TMNT fans enjoy it? Maar ik ga heel even naar de conclusie. And could this be one of the best movies of the year? Wat krankzinnig is, wetende wat er al uit is. In a year that's already given us unforgettable animation films like Nimona, Elemental. Die heeft niet heel goed gedaan. Ik weet niet, hoe doet dit kritisch?
Kritisch oké, maar in de bioscoop verschrikkelijk.
Oké. En Spider-Man Across the Spider-Verse, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem is right up there. It's a near perfect movie.
Ja, en dus Jermaine Lechet van IO9.
Hey. I'll take it, man. Hij heeft de film al kennelijk mogen zien. Ik nog niet. En Matt, die zegt one of the year's best animated feature films.
Kan ik ook niet echt iets zeggen. Hoeveel, wat is de concurrentie nou?
Across the Spider-Verse.
Ja, dus, waar dit ook wel een van de beste.
Waar dit ook wel echt op gebaseerd is in ieder geval qua visuele stijl.
Dat vind ik de film, dat wil ik de film geven wel. Het is inderdaad duidelijk dat ze hebben gekeken naar Across the Spider-Verse en dachten, oh, dat is vet dat je iets anders doet. Maar ik vind niet dat ze dat hebben gekopieerd. Het heeft wel een eigen smaak.
Maar wel hevig op geïnspireerd. Dat zien we wel. En het is gewoon een nieuwe animatiestijl waar gewoon op voort wordt geborduurd en het begint nu te branchen. En
ik vind meer 2D is meer J. Dat is wat ik altijd zeg.
Daar ben ik helemaal mee eens. Ik ben ook redelijk klaar met 3D-films. Terwijl ik het vroeger... Ik denk dat ik het idee van 3D altijd heel vet vond. En uiteindelijk de beleving heel erg
vind ik de stijl... Het lijkt allemaal te veel op elkaar. En dat komt denk ik omdat alle omgevingen daar bij 3D-animatie bijna altijd redelijk realistisch zijn.
Ja.
Op een aantal, terwijl als je bijvoorbeeld een Lion King of zo, dat is gewoon echt een kunstwerk veel meer. Dat zie je nu in Across the Spider-Verse ook weer.
Ja. Daar was iedere frame een kunstwerk.
In 3D
ja.
Is het toch zo vaak, hoe realistisch kunnen we dit water krijgen? Hoe realistisch kunnen we dit gas krijgen? En de characters hebben
dan
wel...
Oh zo, 3D bedoel, sorry, ik dacht dat je 3D-films bedoelde met een bril op.
Nee, ik bedoelde 3D-animatie.
Ja. Nee, daar ben ik ook mee eens. Ja, het is natuurlijk allemaal 3D-animatie, maar plat gepresenteerd. Ja. Dan blijven we dus nog heel even bij de Teenage Mutant Ninja Turtles. Want co-creator Kevin Eastman, die vertelt ons waarom we alleen een videogame mogen verwachten van The Last Ronin. En niet bijvoorbeeld een film of een tv-serie. En dit is wat hij daarover te zeggen had. Nickelodeon, zeg ik het nu goed?
Ja, hoe
zijn we niet? Ze is Nickelodeon. Nee, dat vonden jullie heel, vervelend. Nickelodeon. Dat was een heel ding.
Vet.
Who has always been a great partner and a great friend to all the things in letting us do what we do. They really didn't want to take The Last Ronin concept into full mainstream. Like a big live action movie, something to compete with the Mutant Mayhem, which is going to be phenomenally awesome. They collectively came up with the idea of a video game because we could go all the way there. They could basically take it all the way into all things Roninverse. They've taken all different drawings and moments. The stuff we've seen so far is a goosebump city. It's really phenomenal. They took stuff right out of the pages of the comic book.
Ja.
En nou, kijk, dit is het ding. En ik kan me daar best wel in vinden. Want we zien gewoon, dat is letterlijk hoe het met Teenage Mutant Ninja Turtles ook is gegaan. Mm-hmm. Om het mainstream te maken, hebben ze die cartoon gemaakt.
Ja.
Die totaal een complete departure is van wat het origineel is.
Ja.
Ja, het zijn turtles die ninjas zijn, maar daar houdt het ook een beetje bij op.
De grap was toch ook, in de originele comics hadden ze juist ook geen eigen karaktertje. Het waren juist best... Of dat hadden ze wel, maar niet qua... Ze leken precies op elkaar, dat was het.
Ja, ja.
Dus alleen op wat ze zeiden kon je ze uit elkaar halen.
Ja, en de wapens.
Ja,
ja klopt. En het ding daarmee is, ik kan me daarin vinden, want vooral Dat zien we nu bij alles. Dat zien we bij Marvel. En Marvel heeft het nog best wel lang goed omheen kunnen dansen. Want wat ze bij de MCU hebben neergezet, dat vind ik echt fantastisch. Maar Secret Invasion vind ik daar bijvoorbeeld wel weer een goed voorbeeld van. En er zijn ook nog een paar andere voorbeelden hoor. Maar zodra het voor een groot publiek gemaakt moet worden, dan gaan de scherpe randjes eraf. En als je bij The Last Ronin de scherpe randjes eraf gaat halen, dan heb je gewoon geen The Last Ronin meer. En dan heb ik zoiets van, waar maak je het dan nog?
Ja, maar
dus ik kan me vinden in deze uitleg.
Maar ten eerste was het toch volgens mij is het toch een ongelofelijke kut game studio die hiermee bezig is. Met 5 man op een zolderkamertje. Zoiets kan ik
we weten het niet.
Oké, dat kan ik me herinneren.
Maar het feit dat we het niet weten is zorgwekkend.
Zorgwekkend, ja. Ik denk dat deze film, die er uiteindelijk ook gewoon gaat. Ik bedoel, je gaat er op een gegeven moment. Dit is een classic comic. Net zoals dat Batman Year One dat is. Of weet je. Dus ooit is er een Christopher Nolan kind of guy die dit gaat verfilmen. Dat geloof ik niet dat niet gaat gebeuren. Zeker in de tijd waarin we nu leven. Dat mensen.
Maar Nolan kan ermee wegkomen om te doen wat hij wil.
Ja.
Snap je? En dus wellicht zou het dan zoiets kunnen. Maar zouden ze dat nu mainstream, dan een of andere rare regisseur wordt erop gezet en dan wordt het heel mainstream.
Ja, maar ik bedoel, we zitten wel in een tijd waarin je een Turtles, hoe heet het, Mutant Mayhem kan hebben.
Ja.
En daarnaast een super dark and gritty R-rated Turtle Last Ronin film. En dat mensen dat verschil tussen die twee begrijpen. Nee?
Ik hoef het niet.
Nou ja, ik heb die.
Tenzij het wordt gedaan door een Nolan-esque regisseur van dat statuur.
Ja.
Maar ik kan me geen één regisseur voorstellen van dat statuur wat iets van Teenage Mutant Ninja Turtles wil maken.
Nee, misschien.
Is dit de renaissance van de Teenage Mutant Ninja Turtles?
Die is volgens mij al wel een tijdje bezig. Ik vind Nickelodeon dat prima doet.
Je fucking bek. hoe bedoel je? Want volgens mij die nieuwe generatie cartoon, ja, dat komt bij lange na niet in de buurt natuurlijk van het oldschool succes van de 80s en de 90s, maar.
Nee, maar het is wel, we hebben toen in 2003 hebben die best wel coole cartoon gehad.
Ja, ik ben nog steeds enorm fan van de 2012 versie. Dat vond ik echt heel goed gedaan, animatie,
toch? Ja, maar ja, oké, dat is inderdaad al wel weer 11 jaar geleden. Maar ik heb wel het gevoel dat nog doorleeft. En die serie die nu bezig is, die ken ik iets minder goed.
Ja, ik vind het ook net wat te ver afstaan van hoe ik ze ken. Maar het is ook voor een nieuwe generatie natuurlijk. Dat geeft ook
Ik zag laatst een filmpje voorbij komen van een soort van crossover van de 3D 2012. Die dan de 80s Turtles ontmoeten.
Ja, Turtles Forever is dat.
Maar die ze dan sukkels vinden omdat ze hun wapens niet gebruiken.
Ja, maar het steekt de draak met dat soort dingen. Dat vond ik heel vet. Je hebt het over Turtles Forever. Dat is een film, denk uit 2010. Het was een van de eerdere multiverse films. En,
het is een tijd ver vooruit, die Turtles.
Het is een tijd ver vooruit. Het is echt een leuke film. Het is echt een leuke film. Want die film is een en al fanservice. Ik bedoel, verwacht niet een mega vet verhaal zoals The Last Ronin of zo. Waarbij je nog weken, maanden daarna erover nadenkt. En denkt, oh, wat was dat vet. Dit is een en al fanservice, maar met allemaal knipoogjes zoals dat. En ook die. Je hebt de 80's cartoon Turtles zitten erin. Je hebt de allereerste Turtles zitten erin. Dus de zwart-witte comic. En die zijn ook heel dark en gritty op een compleet overtrokken manier. En hoe die al die verschillende Turtle versies met elkaar de draak steken. Super vet gedaan.
Oké, cool. Nou ja, de renaissance. Ik weet niet. Ik hoop dat deze film het goed gaat doen als hij goed is.
Ja, ik hoop dat de eerste geluiden zijn dus heel positief.
De Turtles hebben altijd wel een beetje in het riool hebben ze het een beetje doorgeleefd. En het leeft nog wel. Het gaat nooit super groot worden. Althans, je gaat niet meer die Turtlemania uit de jaren 80 krijgen.
Nee. En wat als deze film nu een mega succes. Ik heb het idee dat daar ook niet meer die ruimte voor is. Omdat er gewoon te veel IP's met elkaar nu knokken om aandacht.
Ja.
En vroeger was dat, in mijn tijd was dat denk ik, had je natuurlijk Turtles, Power Rangers, Spider-Man, X-Men.
Maar het is ook een beetje wat. Vroeger was het natuurlijk ook. Vroeger was het ook veel meer wat uitgezonden werd. Weet je, wat op Fox Kids was.
Nu heb je alles voor handen. Want is het niet op een streaming service, dan heb je het gewoon op YouTube.
Dus er zijn ook kids die soort van hele die nog de oude Transformers vet vinden. En er zijn ook kids die iets heel nog veel obscuurs vet vinden. En die kunnen dat allemaal geleverd krijgen. Dus ik denk dat daardoor sowieso lastig is om nog iets. Zo, die mania die je toen, zoals je met zo'n wat Pokémon een tijd had. Ik weet niet of we dat nog. Ik hoop dat we nog met iets nieuws gaan krijgen. En dan gaan wij er waarschijnlijk geen reet van begrijpen waarom dat die hype dan is.
En dan kijken we de film en zeggen, het is niet kut.
Ja. Nou ja, maar als wij nu als zeg maar nu de Pokémon film uit zou komen en wij zouden dat kijken en wij waren mannen van 32, dan zouden we wel zeggen, wat is dit voor een bullshit crap en waarom kijken onze kinderen, onze die tere zieltjes, waarom kijken ze dit?
Maar ik wil daar nooit over oordelen. Ieder zijn ding, want ik kijk natuurlijk ook altijd shit waarvan mensen denken, Jesus Christ, really? Dat kijk je?
Tuurlijk.
Ja, I fucking love it,
maar we zijn wel op een plek dat we ook, TikTok is kut. Kijken we heel veel op TikTok, weten we echt wat daar gebeurt? Nee, maar nee. Dingen die we zien, dat is kut.
Ja.
Dus het is kut.
Ja. Fair. Goed voor woord. ik heb een trailer. En dit is een bijzondere.
Oh.
Dit zijn de eerste beelden van de Rick and Morty anime.
Is dat nog including the guy die...
Nee, denk het niet. Oké. Okay. Weet ik niet. Vet. Denk het niet. Ik hoor geen geluid.
Oh, nu ook heel veel geluid.
Terugspoelen. Ik wil hem vanaf het begin horen.
Oh, nu maak je het zo lastig productioneel. Oh nee, toch niet. Er is gewoon geen geluid hier. Oh jawel.
Ik vind het heel vet dat het is ook weer Japans met een paar Engelse woorden. Ik denk dat dit de intro is.
Dat denk ik. Oh, dat was. Maar dat was.
Het ziet er ook heel 70s uit. Het om een van de reden. Uit.
Is dit een one-off of is dit...
Ik heb geen idee. Dat durf ik je echt niet te zeggen trouwens.
Dit is gewoon dit ziet er heel erg uit als de intro, ja.
Ik vind het echt goede, hele typische, generieke Japanse anime intro rockmuziek.
De muziek wel, de stijl vind ik niet per se heel
nee,
erg
nee, 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 zeker niet.
Alhoewel, dit heeft wel een Chin Chens-achtig. Is dat anime? Telt dat?
Ja, ja, zeker. Dat zou ik absoluut daarin meetellen. Dat vind ik er dan wel weer vet eruit zien. Ik weet niet wat het is, maar... Maar toch moet ik zeggen, ik vind de grafische stijl van deze Rick and Morty anime... Ik had iets anders verwacht. Ik had iets veel meer traditioneel Japanse anime verwacht.
Ja, maar met die Star Wars Visions heb je toch ook wel... Heb ik geleerd dat er ook wel heel veel diversiteit in zit.
Is ook hoor, maar juist meestal als je... Is het een parodie? Ik denk het wel, als je Rick and Morty een beetje kent. Dat je dan juist de hele stereotypische...
Is het een parodie of hebben ze gewoon een anime studio Rick and Morty gegeven?
Ik heb geen idee, we gaan erachter komen. Maar
namen zo zie?
Ja, nee, maar mijn eerste indruk van deze intro. Ik ben wel geïnteresseerd. Ik heb geen idee wat het gaat worden, maar ik ben wel geïnteresseerd. En als je weet hoe gek Japanse anime kunnen gaan. En sowieso Japanse writers. En dan... de wereld van universum van Rick and Morty. Ja hoor, kom op.
Ja, ik ben geen Rick and Morty fan, dus voor mij gaat het niet zijn, denk ik.
Voor mij wel. Dit is wel voor jou. Want Nickelodeon, we blijven er nog even bij. Die heeft het een beetje over dat het tijdperk van Disney en Pixar voorbij is. En het tijdperk is voorbij als in hoe ze animatie domineren en dat er steeds meer spelers op de markt komen die ook een hele grote invloed daarop hebben. Ik quote hem hier heel even. It's not about Disney and Pixar anymore, dat zegt Robbins. People are looking for animated movies that are irreverent and have a comedic point of view. En dat heeft hij refereert daar ook onder andere aan Lightyear en Elemental, dat ze het gewoon niet goed hebben gedaan dit jaar. En dat bijvoorbeeld Super Mario Bros. Movie wel goed heeft gedaan. Spider-Man Across the Spider-Verse ook heel goed heeft gedaan. En dat de weg open heeft gebroken voor andere spelers.
Ja, ik ben het hier heel erg mee oneens. En niet
per se, leg uit.
Niet per se is in zijn statement van dat de tijd... Kijk, dat Disney en Pixar het lastig hebben op dit moment, dat is wel duidelijk. Maar als ik dan zie... Hallo, wij zijn er ook. En als ik dan de sleet... En dat is eigenlijk dus ook een beetje wat er mis is met Disney. Maar goed, daar zou ik zo dan op uitweiden. We gaan SpongeBob, Avatar en ik weet niet wat er nog meer stond. Maar ook gewoon een bekende IP-films maken. Oh, Turtles films
waarschijnlijk. Hier is also in the works from Paramount Animation Transformers 1.
Maar in de titel, wat stond er in de titel?
In de titel? Hier? Paramount Pictures.
Ninja Turtles, SpongeBob en The Last Airbender. Dan zeggen ze dus eigenlijk... Wij gaan allemaal IP's erop plakken. En dat is precies het probleem wat Disney op dit moment heeft. Ja. Omdat ze niet meer weten wat ze moeten doen, gaan ze een Toy Story 28 maken. Frozen 4 komt eraan, geloof ik, of 3. Zeg maar, ja, Disney heeft een gigantisch probleem. Pixar ook. Maar ik durf wel te zeggen dat zijn gedachte is, nee, ze willen ook lachen.
Maar Paramount Pictures nog niet. Nog geen probleem.
Nee, maar niet met dit soort titels. Ik denk dat... Kijk, Disney heeft een renaissance nodig. Disney heeft in het verleden ook eigenlijk telkens wel bewezen dat op het moment dat het minder ging, ze teruggeveerd zijn. Er zijn altijd dan een reeks films gekomen.
Nou, ze hebben gewoon die pace. Dat als je daar één keer iets heel vets mee doet, dan zijn mensen weer om.
Juist niet. Iedere keer als het echt slecht ging met Disney, dan kwam er creativiteit bovendrijven. Hmm. Daar kreeg je de reeks van Kleine Zeemeermin, Belle and the Beast, Lion King, die tijdperken, zeg maar. En
Dat waren toch ook bestaande IP's?
Daar spraken we toen nog niet over als een bestaand IP, maar ze pakken Disney.
Dat hebben ze niet zelf bedacht.
Nee, oké, maar Disney heeft Sneeuwwitje ook niet zelf bedacht.
Nee, maar dat is mijn punt.
Dat is wat ze altijd deden. Maar dat zijn meer volksverhalen waar zij een hele nieuwe...
Omdat er nog geen IP's waren.
...musical van maakten, dan dat ze nog een keer Marvel hebben gepakt en daar een nieuwe film voor doen. In het geval van Pixar is denk ik een ander probleem. Namelijk, die films zijn nog steeds best wel heel goed. Eigenlijk alle... Het is deels misgegaan met dat ze op een gegeven moment die films een paar keer alleen op streaming uit gingen brengen. Waardoor mm-hmm. mensen dachten van... dat mensen nu denk ik ook denken... Nou, eigenlijk prima. Ik wacht wel tot die op streaming komt. Want ik denk dat zo'n Elementals het best wel oké gaat doen op streaming. Dat weten we niet. Dat is natuurlijk ook het hele probleem wat er een beetje is met streaming. Maar Pixar films zijn over het algemeen nog wel gewoon heel hoog van kwaliteit. Wat het probleem is dat zij op het begin zo ongelofelijke standaard hebben neergezet met gewoon een flawless lijn, eigenlijk tot Cars. Alleen maar goede films gemaakt en zelfs Cars valt nog wat voor te zeggen. Op een gegeven moment zijn ze...
Kwam Wall-E niet nog na Cars?
Kan wel, maar het is ook niet dat er daarna niks...
Nee, maar ik bedoel, dat was ook echt fenomenaal.
Nee, maar het is niet dat er daarna niks meer goeds is gegaan, maar toen zag je wel, oké, toen kwamen de Cars 2 en de Good Dinosaur en dat is niet slecht, maar zij hebben gewoon op het begin zo'n...
Oh, dat was niet kut.
Nee, maar dat was meer dan niet kut. Dat was gewoon niet, maar het was niet fantastisch. Maar ze hebben zo'n hoge standaard neergezet in de wereld van animatie. En dat lukt ze nu niet meer. En het lukt ze denk ik vooral niet meer om het te vermarkten op de een of andere manier. Maar ik hoop dat dat niet komt omdat het niet grappig is of zo. Want hoe vet ik ook de Turtles film waarschijnlijk ga vinden. Mm-hmm. Het heeft niet... Eigenlijk geen één animatiefilm heeft hart zoals een Pixar film. Zoals een goede Pixar film dat heeft.
Wat is de laatste die echt hart heeft dan?
Soul vond ik wel echt nog fucking goed.
De laatste die ik echt wil zien die ik vet vond was denk ik Up.
Ja, ook. Maar
Hoe lang is dat geleden?
Ja, dat is wel lang geleden.
Ja?
Maar ik vind de Coco bijvoorbeeld is daarna uitgekomen.
Maar ik ben blij dat jij hier aan tafel zit, want ik kijk die shit niet. Dus ik kan er ook weinig in halen.
Ik vind dat het gewoon wel... Het overstijgt wel in klasse, zeg maar. En in artvorm, vooral in verhaalvertelling. En zelfs als wat we straks met Barbie en Oppenheimer... Het zijn wel dingen met... Het voelen wel als passieprojecten waar mensen over nadenken waarom ze het doen. En waarom Nickelodeon erover nadenkt dat ze een SpongeBob film gaan maken... is niet omdat ze nou per se zo'n hartverwarmend verhaal willen vertellen. Nee, dat is omdat SpongeBob verkoopt.
Mm-hmm.
Misschien is het cool dat er ruimte komt. Kijk, concurrentie is altijd goed, want Disney moet absoluut aan de bak. Maar ik hoop niet dat we naar een tijdperk gaan waar Disney afsterft om door de SpongeBob 3D af...
Nee, maar ik ben wel blij om te zien. En Illumination deed dat ook wel, hoor. Dus moeten we daar ook niet opzij gaan schuiven. Maar dat er in ieder geval meer ruimte is. Kijk, dat was gewoon een hele lange tijd zo. Is het niet Pixar? Waarom de fuck zou je gaan kijken?
Op een gegeven moment kreeg je DreamWorks. Met Shrek. Maar daarom zeg ik,
het is niet per se nieuw. Want inderdaad, DreamWorks, Illumination is natuurlijk ook een goed voorbeeld daarvan.
Nou, ik hoop gewoon dat Disney niet opgeeft wat ze wel uiteindelijk speciaal maakt. En dat is denk ik dat When You Wish It Upon a Star gevoel, zeg maar.
Dat is wel weg, heb ik het idee.
Ze zijn wat realistischer.
Maar misschien omdat ik volwassen ben, hè? Misschien hebben kids dat nog wel steeds.
Ja, dat komt toch nooit uit. Nee, ja, dat kan. Maar voorlopig hoop ik en denk ik ook wel dat Disney er sterker uit gaat komen.
Ik hoop het
ook.
Als
hun scripts door AI geschreven worden straks, dan kan het niet meer misgaan.
Maar echt die honderdste fucking remake, onder andere ook Peter Pan weer en shit. Het is allemaal zo meh.
Ja.
Zonde. Hier hebben we het de laatste weken best wel vaak over gehad. En de laatste weken was het vooral dat niemand iets had gehoord over de status van de Lando-series.
Okay. Dat is ook nieuws.
Vorige week, het was de writer van Solo...
Die had niks meer gehoord.
Die aan Lando zou gaan werken. En die zei, ik heb sinds 2020 niks meer gehoord. Ze zeggen dat het nog steeds komt. Kathleen Kennedy heeft dat volgens mij afgelopen jaar nog een keertje herhaald of zo tijdens een evenement. Mm-hmm. Ik denk D23 of whatever, Star Wars Celebration. Een van die dingen. Hij zei, ik weet van niks. Ik heb niks gehoord. En ze kondigen altijd maar shit aan. En En dan zien we het wel. Ik denk dat ik nu weet waarom die niks heeft gehoord.
Nee, want... wij bellen jou nog wel.
Ja, ja, don't call us, we call you. En dat is het volgende. Lando komt er nog steeds aan. Lando Calrissian. Natuurlijk gespeeld door Donald Glover. Die dat, naar mijn mening, fantastisch heeft gedaan. En sterker nog, die film vond ik niet kut, Solo. Er zitten een heleboel haken en ogen aan. Maar het had voor mij nog wel. En daarom, ik denk dat we gewoon weg moeten blijven van tv-shows. Ik denk dat we alleen maar Star Wars films moeten maken. Het zag er nog uit als een Star Wars film. Het voelde als een Star Wars film. En het zag er ook big budgety eruit. En wat je dus heel vaak bij Mandalorian en al die andere series ook hebt. Het ziet er gewoon niet zo heel mooi uit.
Ik vond het wel
uit.
Heel grauw allemaal. Voor een...
Oh ja, ik vond het wel vet. Ik vond het wel vet. Maar wat is nu het geval? Donald Glover en zijn broer Steven Glover. Die gaan de Lando-serie schrijven. En Justin... Die is eruit.
Justin die is eruit.
Ja.
En gaan ze wel door op het script dat hij heeft? Of gaan...
Ik weet het niet.
Ik weet niet of ik het een goed idee vind dat hij dit gaat schrijven. Hij
is Leg uit. Want ik heb ook mijn angsten daarvoor. Maar anderzijds heb ik zoiets, er moet iets gebeuren in Star Wars. Als het dan maar iets anders is.
Ik hou
wellicht dat het lukt.
Van Donald Glover en alles wat hij doet. Maar het is wel heel weird en out there. En Star Wars is dat niet per se. En dat... Ik zou het niet eens heel erg vinden als dat wel gebeurt.
Kan je zoiets doen met de Lando Calrissian?
Nou ja, je had toch al die scène met dat hij een soort van weirde seks met robots had? Ja. Zeg maar. Dat, mensen pikken dat niet, zeg maar. Dus dat, hoe...
Ja, heel eerlijk. Want toevallig hadden we het vorige week nog heel even over Phoebe Waller-Bridge. Oh, nee, ja. Over Phoebe Waller-Bridge, want ik was naar Indiana Jones geweest. Vond ik niet kut.
Nee.
En oprecht, ik vond hem meevallen. Ja. Vond hem ook niet de slechtste van alle vijfde films. Ik heb me er gewoon mee vermaakt. Ja. Maar dat is de review, die heb je vorige week wel geluisterd.
Dat zag je er goed uit nog ook, hè?
Maar Phoebe Waller-Bridge, die zat daarin. En daar had ik echt zoiets van, waarom hebben ze haar character zo annoying geschreven?
Ja, dat vond ik dus niet.
Nee, oh, ik
ze was gewoon Indiana Jones.
Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond het zo bedweterig. En dan heb ik
maar dat
van,
was toch juist omdat Indiana Jones dat vroeger ook altijd was. En dat dan een soort van botst.
Ik vond het niet werken. Laat ik het zo zeggen tussen
het
die twee.
Ook niet, groeide het ook niet een beetje op je?
Nee,
oh, okay.
Nee. En dat einde was dan ook weer debiel, vond ik, hoe ze dat erin hadden gefietst. Maar haar rol als L337 vond ik super vet. Nee. En die is...
het was wel, als ik toch ook nog even het Indiana Jones haakje, ja. Het einde was wel, je zag wel waar het heen ging. Dat er... Kunnen we dit spoilen? Kunnen we Indiana Jones spoilen? Ik ga het gewoon doen. Ik ga het nu doen.
Bij deze ben je gewaarschuwd.
Je weet dat er tijdreizen gaat komen, zeg maar. Dat voel je de hele film aan. En ik heb de hele film...
Vond je het goed gedaan?
Nou, in zoverre dat ik de hele film angst had dat we naar een plek gingen. En dat proberen ze ook een beetje, die kant proberen ze op te sturen. Dat je terug gaat naar die trein en dat oude Indiana Jones avonturen beleeft met jongen. Daar was ik heel erg bang voor.
Oh, dat heb ik geen moment gedacht.
Nou, dat dacht ik. Zeker omdat ze dat ook zeggen. Oh, we gaan terug. Hij zegt een beetje, we gaan terug. Of in ieder geval...
Waar ik bang voor was, was dat we gewoon een hele film... Oh, nu zitten we in de Romeinse tijd. Oh, nu zijn we in de Tweede Wereldoorlog. Of van Eerste Wereldoorlog.
Ik was vooral bang voor Indiana Jones meets up met jong Indiana Jones. Dus daar was ik bang voor. Dat gebeurde niet. En ik vond... Het idee wat ze deden best wel ergens nog wel smart. Dat het niet een echt time travel device is, maar dat het altijd een soort van continue loop naar dat moment is en dat moet gebeuren, vond ik leuk. Alleen gewoon de grootsheid ervan brak een beetje met wat ik zo vet vind aan bijvoorbeeld Last Crusade, dat gewoon die ridder daar al jaren zit te wachten. Ik had het veel vetter gevonden als je in die kamer met, ik weet even niet meer wie die guy was die dat device heeft uitgevonden, maar dat het wat kleinschaliger was. Maar nee, het was een letterlijk nazi vliegtuig die gewoon mijne. Wat, ik weet niet.
Ik wist het al wel meteen toen ze die kist openmaakten. En dat er een horloge in zat en nog wat dan. Toen wist ik meteen wat aan de hand was.
Dat
was heel erg on the nose.
Ja, maar ik vond het, ik weet niet, ik vond het wel. Ik vond het ergens wel heel bold dat ze gewoon. Nee, we gaan met een nazi-vliegtuig. Straight on. Alleen het feit dat het zo'n CGI-fest werd. In plaats van gewoon wat mooier, kleinschalig dingetje.
Weet je wat ik weird vind? We kennen allemaal de butterfly effect wel.
Ja.
Dat het niet heeft plaatsgevonden.
Ja, maar goed, het is een beetje...
Ja, maar come on.
Ja, maar het is Indiana Jones. Het hoeft voor mij geen sens te maken. En het enige wat... En dat dan op het eind ineens Carrie Allen aankomt waaien.
Maar het hoeft... Ik heb het niet
Carrie
over
Allen?
Sens.
Karen.
Ja, ik weet ook niet hoe ze heet, maar... Maar het is niet dat het voor mij niet sens hoeft te maken. Dat is gewoon vet. Als je daar een hele sikke twist op doet.
Ja.
En dat is niet gebeurd. Het was... Ja, het is allemaal gewoon heel, heel, heel veilig.
En ja, behalve dat, behalve dat ik het veilig had gevonden als ze dus inderdaad jonge en oude Indie. En ik weet niet, ik vond bijvoorbeeld heel veel kritiek was ook op Antonio Banderas. Dat die, of dat het niet genoeg
die
was.
Zat die zat er 3 minuten in.
Ja, dat vond ik juist. dat voelde voor mij juist heel erg als die kapitein in Raiders. Die, wat ik een fucking vette guy vind, maar die zegt drie zinnen.
Ik heb er daar niet aan gestoord. Nee, maar ik bedoel, ik had meer te doen met Antonio Banderas. Ik bedoel, van het is wel een naam.
Ja,
en het zat er maar 3 minuten
in. Juist wel, vind ik juist wel hard.
Maar hoe kwamen we hierop?
Dat we naar via de robot in Lando.
Oh ja, ja, Phoebe Waller-Bridge. Zij speelt ook L337. Ja. Dat is inderdaad de robot waar een beetje een gekke relatie is met Lando. Daar vond ik haar heel vet. En ik ben er pas vorige week achtergekomen dat gewoon een live performance is. Dat was niet eens CGI.
Oh ja, als in zo, toch? Maar niet... Zij was niet in een pak.
Jawel.
Nee.
Jawel.
Nee.
Jawel.
Nee.
Zij heeft een green morph suit aan. Met de helm van L337. De armen en een gedeelte van de benen, geloof ik. En zo speelt ze die hele fucking rol.
Amazing.
Ja, en het is heel vet gedaan. En ja, robotseks is raar, maar...
Maar niet ondenkbaar.
I don't care. Zeker niet ondenkbaar. Weet je, er zijn boyfriend en girlfriend pillows.
Ik heb nog iets gekeken deze week.
Er zijn Japanners die relaties hebben met meisjes in een app, weet je wel. Ja.
Er staat op...
Dit is niet ondenkbaar.
Nee, er staat op HBO een show van Carrie Fisher, waarin ze haar leven vertelt. Gewoon een theatervoorstelling. En daar komt dus ook op een gegeven moment de Princess Leia seksdol pas. Daarom moest ik aan denken.
Maar ik bedoel, daar vond ik haar super vet. En al helemaal toen ik zag dat ze het gewoon live heeft gespeeld ook nog eens.
Heeft ze dat echt of heeft ze dat voor de persfoto's gedaan? 1 scène. Net zoals Vin Diesel die Groot speelt.
Weet ik niet, maar hoe het eruit zag, dat leek plausible. Simulatief. En het lijkt goedkoper ook gewoon, om heel eerlijk te zijn.
Maar het is nog goedkoper om iemand anders in het pak te stoppen.
Ik denk dat dit soort... Kijk, Phoebe Waller-Bridge is niet zo groot.
Nee,
ik bedoel, ze is bekende actrice. Maar Star Wars is groter dan zij. En als zij gewoon een robot kan spelen... Dat grijp je met twee handen aan.
Toen nog wel.
Nee, maar dat grijp je met twee handen aan. En dat snap ik wel. Maar hier nog over wat Donald Glover erover te zeggen had. In april, dus al een tijdje terug. Hij gaat het nu dus schrijven. En hij zegt ook het volgende. I would love to play Lando again. It's a fun time being him. It just has to be the right way to do it. Time is precious. The past couple of years, this pandemic shit, it really had people experience time. People realize that time is valuable. You only get so much. And I'm not interested in doing anything that's going to be a waste of my time. Or just a paycheck. I'd much rather spend time with people that I enjoy. It just has to be the right thing. And I think I could. And I think it could be. Lando is definitely somebody I would like to hang out with.
Ja, was een cool interview.
Ja, heb je het hele interview gekeken? Ja. Maar ja, het gaat een Donald Glover take worden op Star Wars. En of dat Star Wars is, ik weet het niet. Maar er moet iets gebeuren bij Star Wars. Ja, maar
Maar kijk, dit is het leuke van passieprojecten. Als het niet speelt met jouw passie. En dat is het allerlastigste aan Star. Laten we de Last Jedi voor wat het is. Maar het is wel iemand die met de passie... Je ziet wel dat Ryan Johnson...
Ik was wel een beetje teleurgesteld dat je vorige week niet was.
Wat dan?
Het nieuwtje was John Boyega de kutste Star Wars film vond. En dat was The Last Jedi.
Ja, dat hij gewoon zuur is. Maar
hij was juist heel positief op Star Wars. Want het is weer een open sollicitatie volgens mij voor de nieuwe.
Ja, maar door die film is werd hij een beetje opzij geschoven. Dus ik snap wel dat hij het kut vindt.
Ja, klopt.
Maar hoe dan ook, het was wel
Rise of Skywalker nog meer, denk ik hoor.
Ja, maar dat kwam omdat daar
zat hij bijna niet eens meer in.
Het enige wat echt... Hij had zich moeten opofferen, of die chick had zich juist moeten opofferen. Ik weet niet meer, iemand had zich moeten opofferen.
Die chick?
Ja.
Kijk... Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Hij had zich moeten opofferen. En dat was een perfecte character arc geweest.
Ja. Ja. En ook ideaal voor deel 3. Ja. Eigenlijk qua. Maar goed, dat is wel vaker.
What's done is done.
Dat was bij Jedi durfde Lucas dat ook niet aan.
Nee.
Dus Disney durfde dat ook, denk ik, minder aan dan dat Johnson dat durfde. Goed, fijn. Ik weet niet meer wat mijn punt was. Maar
geeft niet. Dan gaan we gewoon door naar de volgende trailer.
Leuk.
Dat is van The Walking Dead.
Oeh, ken ik
Daryl
niet.
Dixon. Je kent The Walking Dead.
Ik ken The Walking Dead wel. Maar ik heb er nooit...
Zit hier bij een podcast. Jezus. Nou, laten we gaan kijken.
Is dit nog bezig?
Dit is een spin-off.
Ah.
En er komen echt 8 spin-offs of zo. Want na 11 seizoenen zat The Walking Dead erop.
Ja.
En we hebben natuurlijk Fear of The Walking Dead. En we krijgen nu Daryl Dixon krijgen we. We krijgen Negan en hoe heet die andere
chick? Geen idee.
Maar we krijgen heel veel spin-offs, laat ik het zo zeggen.
Oké.
Okay. My name is Daryl Dixon.
Zijn we daar blij mee?
Nee.
Dit ziet ook.
Ik ga hier niet meer in trappen. Oh. Nee, maar oprecht. Ik had op een gegeven moment zoveel tijd geïnvesteerd in The Walking Dead. Ik ga het afkijken. Het waren 11 seizoenen, maar het sloeg nergens meer op. Het sloeg echt letterlijk nergens meer
op. Het werd heel soapy op een gegeven moment, toch?
Dat, en het was de 100ste herhaling van zetten op een gegeven moment. Ze deden ook niks nieuws meer. En ik ga hier niet meer in trappen. Ik ben uitgecheckt in dit universum. En hoewel ik Norman Reedus en dan ook zijn character Daryl Dixon heel vet vind.
Ja.
Laat maar.
Ze hebben wel een leuke trailer in elkaar gezet.
Vind je?
Ja.
Het ziet eruit als een studentenproject of zo.
Ja, maar wel een vibe studentenproject.
Dit is wel even een mooie locatie. Ik weet niet wat de fuck het is, maar... En er zijn nonnen. Nonnen die zombies gaan afmaken.
Nonnen, you. En speelt het zich dan voor... Is het een prequel ding?
Don't care, man. Ik weet het niet.
Ja, ik heb geen idee. Oeh.
Nee. Hij had het over natuurlijk dat hij in de Commonwealth had geleefd. Dus het zal geen prequel zijn. Of misschien is het... Ik heb in de Commonwealth en ik blik nu terug op mijn hele leven.
Ja, ik heb nooit The Walking Dead gezien. Ik heb echt geen idee.
Je hoeft het ook niet te kijken.
Dat had ik al heel... Nou, op het begin was er wel een soort van hype.
Ja, de eerste paar seizoenen waren
best
leuk.
Dat gebouw is helemaal niet zo ver weg, hè? Zag je dat net, dat gebouw dat zo met dat zand eromheen?
Nee, ik keek net naar jou.
Oh, dat is echt jammer. Dat is dus... Daar kan je zeg maar overdag heen. En s'avonds is het omringd door water.
Oh, oké. Okay.
Dat is heel vet. Dat is volgens mij echt in Kroatië of zo. Het is helemaal niet ver weg.
Ja, nou, het komt eraan, jongens. Daryl Dixon, voor de mensen die nog wel geïnteresseerd zijn. Want er zijn een heleboel Walking Dead fans. Dat is ook de reden natuurlijk dat ze met zoveel spin-offs komen.
Dat zijn zombies dan, eigenlijk?
Couch zombies. Ik had hier eigenlijk een trailer van de Marvel staan. Maar die hadden we vorige week al gekeken. Was ik helemaal vergeten. Maar dat sluit wel...
Vind je hem leuk?
De Marvels?
Ja.
Nee, maar het is ook niet van mij. Dat geef ik ook niet. Ik bedoel... Nee, maar daar hadden we het vorige week over. Gewoon... De MCU is zo groot. Het is nu gewoon aan het verbreden. Zeg maar, dit is voor die doelgroep. Dit is voor die doelgroep. En dit is voor die doelgroep. En dit is niet voor mijn doelgroep, laat ik het zo zeggen. En dat is helemaal prima. Okay. Daar is niks mis mee. Dus laat me dat ook even duidelijk zeggen.
Goed bezig, Marvel.
Maar de Marvels moet natuurlijk binnenkort al uit gaan zitten komen. Het is de eerste film binnen de MCU die er nu aan zit te komen. Hij is al zo ontzettend vaak uitgesteld. Dit had al ver voor Secret Invasion moeten uitkomen. Het is voor mijn gevoel niet helemaal duidelijk waar dit in de timeline nu plaatsvindt. Want Nick Fury zit er natuurlijk ook in.
In space, toch?
Onder andere in space. Gaat maar de timeline space? Weet ik niet. Ik weet niet.
Ging hij niet nu naar space?
Nick Fury?
Ja, in Secret Invasion.
Ja, en hij heeft ook de hele tijd in space gezeten. Dus I don't fucking know.
Ja, fair enough.
Dus dit kan van alles zijn. Maar het lijkt erop dat Disney de film opnieuw... Gaat uitstellen. En dit keer heeft ermee te maken dat de Rider Strike gaande is. En natuurlijk, deze film...
Tegenover Paw Patrol wilde zetten en de Parvels wilde gaan maken.
Shut the fuck up. Nee, maar we hebben hier natuurlijk te maken met de Writers Guild Strike en de Screen Actors Guild Strike. Mm-hmm. En deze film heeft al heel veel problemen gehad. Dit is development hell geweest ook. Niet voor niks, daarom zo vaak uitgesteld. Letterlijk, de film is veranderd. Want het was eigenlijk Captain Marvel 2. En toen, ik denk dat de studio zoiets heeft gehad van... Brie Larson krijgt zoveel fucking shit over haar heen. Ik denk niet dat we het risico kunnen nemen om die film om haar te laten gaan draaien. Hoe heeft Captain Marvel gedaan, weet je dat? De eerste? Volgens mij niet heel slecht,
prima,
toch?
Nee, maar die zat tussen Infinity War en Endgame.
Ja, de verwachtingen waren wel heel hoog. Ja, nee, dat is ook wel weer zo. Dus ik denk dat ze dachten van... Zij kan die film niet dragen... We hebben natuurlijk Miss Marvel nog. We hebben Monica Rambeau hebben nog. Dus we moeten iets. Dit is wat er is uitgekomen. Ik denk dat het daardoor... Zo'n pivot is groot. Mm-hmm. Daardoor is het moeilijk om dat te herstellen. Ik zeg niet onmogelijk. Maar als je dan ook niet de acteurs kan hebben om het te promoten... is dat een heel groot risico.
Ja, helemaal eens. Dus, maar denk je dan dat ze letterlijk wachten tot de acteurs promotie kunnen doen? Want wat de studio's natuurlijk ook hebben gezegd is... laat ze maar lekker striken met z'n allen. Het maakt ons niet uit. Wij hebben genoeg backcatalog om nog wel een tijdje vooruit te gaan.
Ja, we laten ze gewoon doodbloeden.
Ja, wij gaan dit uitzitten. Ja. Dus misschien houden ze het ook wel gewoon achter de hand. Dat ze denken, nou ja, dan doen we hem iets later. Want we hebben die en die film al in die tijd staan. Dus misschien is het dat. Ik heb geen idee. Dit is inderdaad zo'n projectje. Ik weet dat volgens mij, of ik weet niet, maar ik denk dat Captain Marvel het niet slecht heeft gedaan qua numbers, maar wel natuurlijk qua heel veel boze mannen. En dat het gewoon niet een hele goede, leuke film was.
Dus kritisch was het niet.
Ik vind dat stukje, dat soort van de good cop, bad cop, road movie met...
Die body cop shit met Samuel L. Jackson.
Dat was
vet gedaan.
Ja. Dat was leuk, maar dat de backstory van Captain Marvel was heel erg lastig, omdat er zijn meerdere Captain... Dat had het niet zo lastig gemaakt hoeven te worden met die flashbacks en shit. Ja. Dus als dat buddy cop stukje was inderdaad leuk en verder vond ik het niet een heel denderende film.
Nee, en op het einde met haar mentor. Ja,
zij had toen in de promotie juist gezegd dat altijd witte mannen Oscars winnen of zo.
Ja, het was iedereen... Brie Larson was ook niet handig bezig hoor. Nee. En ik snap natuurlijk wanneer je veel haat over je heen krijgt. Weet je, het instinct is om...
Terug te blaffen.
Ja, terug te blaffen. Wat altijd fucking dom is. Weet je, en terwijl iedereen maakt zich daar schuldig aan. Ik ook.
Nee.
Maar het is achteraf denk je altijd, dit heeft het niet beter gemaakt. Nee. En niet per se slechter, maar niemand heeft er wat aan. En vooral Disney denk ik. Die heeft ook zoiets van, je burk.
We zijn allemaal witte, arme mannen.
Ook dat. Nou, we gaan het zien, jongens, of die uitgesteld wordt. Ik denk dat het niet heel gek is. Sterker nog, ik begin wel steeds dichterbij het punt te komen. Misschien moeten we gewoon een Deadpool film krijgen met Deadpool Kills the MCU. Ja. We hebben daar natuurlijk een comicboek van. Best wel vette comicboek. Super meta. En de MCU... Met alles wat er nu gaande is.
Alle problemen.
Met Jonathan Majors. Met fucking bombing shows en films. Misschien is het tijd voor Deadpool to kill the MCU.
En dan vijf jaar rust.
Ja.
Oh, heerlijk. Ja, ik ben helemaal voor.
Ja, toch?
Ja. En dan Iron Man met een 80 jaar oude Tom Cruise. To start it all off.
Ik vind het helemaal prima.
Waarschijnlijk een AI generated.
Maar doe in ieder geval iets anders. Ja. Doe iets anders. Dit werkt niet meer. En waarom het niet werkt, daar zijn miljoenen meningen over.
Ja, maar dat er waar ook iedereen eensgezind
over, ja, maar waar iedereen eensgezind over is, het werkt niet meer.
Nee.
Dus hopelijk gaat daar in de toekomst verandering in komen. Dan komen we weer heel even terug bij mijn crush, Cillian Murphy. En misschien wordt hij ook jouw crush, want hij staat ervoor open om, om Ken te gaan spelen.
Hij heeft wel tough competition.
In een Barbenheimer crossover. En dit was natuurlijk gewoon een geintje. Die films staan tegenover elkaar. En dan ga je, doe je promotierondje. Dat doet hij nu niet meer natuurlijk. Letterlijk bij de première van Oppenheimer zijn de acteurs naar de hand direct weggegaan, want toen begon de strike.
Ja, het was een uur eerder alles gezet. Ja. Zijn nog, ja.
En tijdens een interview daarvoor werd er nog gezegd van... Oké, zou jij er wel eens voor openstaan om in een Barbie-film te gaan spelen? En hij zei, sure, let's read the script. Let's have a conversation. Als het een goed script is, dan ben ik er down voor. Hij had dezelfde film nog niet gezien, maar hij zegt erbij... I can't wait to see it. I can't wait to see the movie. I think it's great for cinema to get all these great movies happening this summer. En daar schrijf ik me volledig bij aan. En ik had er ook nog eentje. En dit is voor jou niks nieuws, maar... Misschien voor de mensen, want het valt me op, niet heel veel mensen wisten dit. Christopher Nolan's Dark Knight trilogie, die heeft natuurlijk meerdere Batmans in de running gehad. Mm-hmm. Is uiteindelijk Christian Bale geworden. Hij werkt graag met Cillian Murphy ook. Cillian Murphy stond op de nominatie om Bruce Wayne / The Dark Knight te gaan spelen. Heeft er zelfs screentest voor gedaan. Daar gaan we nu even naar kijken.
Naar de screentest?
Ja. Ja, het is echt maar 16 seconden footage hoor, want ik denk dat de rest onder lockdown is. Op X inderdaad.
Ik heb dit wel eens gezien, volgens mij.
Heb je dit nog nooit gezien?
Jawel.
Oh, wel gezien. Oh, sorry. Hebben we geluid? Want dit is wel belangrijk. Ik hoor je niet.
Ik hoor iemand. Denk het wel.
Ik ga het gewoon afspelen en dan horen we het wel en anders doen we het nog een keer.
Nee.
I'm Batman.
Okay. Zal ik het al dan doen?
Nee, want ik vond zijn Batman stem vond ik best wel hard eigenlijk namelijk. Dan doen we heel even zo. Dit mag je uitschakelen hoor. Dit hoeft niemand te zien. We kijken. Zo. Als het goed is, stuur ik nu wel audio door. Het lag aan mij. Komt-ie.
Lag niet aan jou, Pedro.
Lag niet aan jou, Pedro. Who was with
Falcone at the docks? Oh, dat is heel kort. Ja, ik vind het vooral vet dat zij allemaal auditie deden in het Batman Forever pak.
friends. They deserve. Don't pretend you wanted to do this for them.
Who was with Falcone at the dock? Ik vind het een vettere stem dan Christian Bale's Batman.
Ja, maar sorry. Ik vond Christian Bale al te dun. Ik vond het een ielige Batman.
Dat vond je te dun?
Ja, vond ik te dun.
Oh, dat is super funny. Want zeg maar wat Cillian Murphy hier zegt. Van ik ben blij dat we voor Christian Bale zijn gegaan. Dat is absoluut de juiste keuze. Want qua fysieke presence had ik dit niet af. Dit
lijkt wel een beetje schooljongetje Bruce Wayne, vind ik.
Ik vind het niet slecht hoor.
Hij was natuurlijk gewoon Scarecrow. Zal ik
nog heel even, ja, hij is uiteindelijk Scarecrow geworden. Kijk, en hier zien we zijn Batman.
Hij lijkt heel erg op Val Kilmer qua look. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat hij dat pak aan heeft. Maar met die open mond.
Is dit het Val Kilmer pak?
Batman Forever pak, ja.
Oh joh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Even kijken op het begin nog heel even.
Ja, daar zie je het wat lastiger.
En hij heeft natuurlijk ook de blauwe ogen. Dus dan, ja. Dat helpt natuurlijk ook wel. Nou, oké. Okay. Dus mocht je het nog niet weten.
Dan weet
hier was
Cillian
Murphy
wel.
Als Batman.
Infotainment, jongens.
Ja,
infotainment.
Toch. Doen we gewoon.
Lekker.
Dan zijn we bijna op het einde. Maar niet voordat we nog hebben over Netflix. Die een gloednieuwe functie heeft voor de beste streamervaring ooit.
Ooit.
Ik lees heel even de titel op. En dat heeft ermee te maken dat de app, de mobiele app voor Netflix, een nieuwe hubtab heeft. Die het mogelijk maakt om snelle content te ontdekken. Simpelweg aan de hand van de shit die je hebt gekeken. De duimpjes omhoog die je hebt achtergelaten. En noem het allemaal maar. Het is gewoon een algoritme en dingetje. Maar ook shit die je op je watchlist hebt gezet. Die komen nu in één makkelijk, snel overzicht. Ja. Zodat de keuzestress verminderd wordt. En dat begrijp ik wel. Want keuzestress bij streaming services, ik heb daar heel vaak last van. Maar ik ben vaak langer bezig iets uit te zoeken wat ik wil gaan kijken dan wat ik ga kijken.
Gaat het automatisch spelen? Want dat wil ik. Ik wil ik wil een tv-functie.
Maar die hebben ze wel, toch?
Ik wil een tv. Ja, je hebt een shuffle mode. Ja. Maar ik wil gewoon een tv-functie waarbij ik mijn tv aanzet en dat automatisch een streamingdienst gewoon komt.
Dat heet kabel.
Ja, maar ik wil dat dus wel met mijn algoritme. Dus
dat gaat vast wel komen.
De shit die weet hoe ik werk. Ik vind dat Filmtotaal, dankjewel dat we jullie nieuws gebruiken. Maar dit is gewoon, nu heb je ons gewoon reclame laten maken. En ook, ik kijk ook naar jouw
film. Zelf voor, hè?
Ik kijk naar jouw Filmtotaal, maar vooral eigenlijk naar elke nieuwssite. Het is geen nieuws als weer een of andere AI-versie van Wes Anderson van een bekende film is gemaakt. Dat was 2 weken leuk. Ik heb het nu wel gezien. Het is geen nieuws.
Haal is dat nog steeds het ding?
Dat is de hele AI maakt de versie van dit. AI maakt een. Het is geen nieuws. Het is gewoon een ding.
Ja, je kan AI alles laten maken.
Ja, maar dit is.
We kunnen AI ook een keertje een nerd culture episode laten maken.
Ja, dat scheelt wel weer tijd.
Ja, ik wou het zeggen. Want we zijn toch alweer 1,5 uur onderweg. En we gaan dit keer gewoon op tijd zijn voor einde van de week live.
We hebben het niet over Rising Strike gehad, dus dan moet ik volgende week terugkomen. Want ik heb me de hele week ingelezen.
Weet je wat? Als jij volgende week terugkomt,
beloofd.
Kom ik volgende week ook terug. Want eigenlijk heb ik vakantie.
Echt?
Ja.
Oh, vet.
Ik heb dit is mijn laatste dag.
Oh,
en dan heb ik 2 weken vakantie.
Nee, kom even langs. Leuk, daarna gezellig. Doen we een barbecue'tje of zo.
En we moeten de MCU tierlist doen voor de zomerweken.
Ja, en, dus de pretpark special.
En de pretpark special. En nog iets hadden we bedacht. Ik weet alleen even niet meer wat dat was.
Special.
Die hadden ook nog. We hadden meerdere ideeën.
Meerdere ideeën. Die we,
we hebben
nu
altijd heel veel
die
ideeën.
We nu hebben, maar nu gaan we het misschien waarschijnlijk echt doen.
Aan ideeën hebben we nooit tekort.
Nee.
Dat is nooit een probleem. We hebben wel een tekort aan trailers. Want dit is alweer de laatste. En dat is Gen V, de spin-off van The Boys.
The Boys.
Nou, super vet.
Dit was hem.
Nou, 29 september.
Heel vet. Dankjewel voor het kijken. Oh, nee.
Oh, oh, oh. Being a hero is not about glory. It's about sacrifice. Welcome to Godolkin University. Dus wat, was dat de 7? We've trained the best and brightest young heroes since 1965. Dit wordt dus een high school take
op The
Boys.
Het wordt University.
Ja. Alleen goor.
/ X-Men.
Ja.
First.
Ja, dat is misschien wel een goede vergelijking. Marie Moreau, you could be the first top ranked freshman in history. I think you meant to say first black woman in the 7. En ik vind ook, deze show steekt leuk de draak ook met maatschappelijke topics.
Ja.
Maar die aan beide kanten snijdt, weet je wel?
Ja, dat is net als de Boondocks bijvoorbeeld deed vroeger. De take cartoon.
Wat hebben we de gecensureerde fucking trailer?
Wat dan?
dik werd eruit geblikt.
Oh. Oeh. Oeh.
Ik vind de trailer wel vet geschoten. Dit laatste gedeelte. Het begin was een beetje wack, maar... Uiteraard zien we ook... Wauw, we zien een Sesamstraat Muppet.
Is dat een held?
Ik hoop het. Ik hoop alleen niet dat het een gorefest gaat worden en dat het daarom gaat draaien. Van, oké, we gaan ze gewoon in zoveel mogelijk gekke situaties doen en dat gaan we zo goor mogelijk doen. Want dat trekt oogballen en daardoor gaan mensen kijken. Nee, dat is niet waarom mensen
maar
kijken.
Het heet wel,
dat is het toetje van de boys. Dat je die gewelddadige brute shit krijgt, maar het is ook gewoon een heel vet verhaal.
Ja, net zoals bij Game of Thrones.
Ik ben bij seizoen 3 ben ik geëindigd.
Okay. Dus maar het heet wel
de vette shit moet
Gen
nog beginnen.
V, en het heet niet The Boys Gen V. Dus wat dat betreft goede hoop voor jou.
Zo, omdat het niet The Boys is.
Nou, omdat ze dus niet zeggen, kijk, dit is het ding wat je al kent en vet vond. En nu weten we eigenlijk niet wat we ermee aan moeten, maar we hier.
We zien alleen maar The Boys, toch? We
zien marketing, maar ze gebruiken ze dus niet. Zeg maar, als ik dat logo straks zie staan, dan weet ik van niks.
Ik hoop dat het vet gaat worden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Van deze Nerdculture 119.
Wat volgende was hij heet? Wat was hij
positief? Je hebt het echt heet, hè?
Ik heb het bloed heet, ik weet niet wat het is.
Overgang.
Maar ja, een beetje zenuwachtig misschien, zo lang geleden.
Dat zou kunnen.
Ja.
Nou, 2 weken terug was je er toch.
Oh ja.
jongens, bedankt voor het luisteren. Love y'all. En een heel fijne zondag nog
later.
Toegewenst. Bye.